Okay, gut. Collega's, dames en heren in het publiek, ik stel voor dat we starten. Allemaal welkom op de twee raden van vanavond. Ik denk dat Sophie Molenbergs verontschuldigd is, voor de rest zijn er geen. Thomas Ergoris is ook verontschuldigd en Ria Melers. Dus drie raadsleden die verontschuldigd zijn. Vooraleer te starten met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, mag ik u vriendelijk verzoeken om uw ademhaling goed te controleren en te beheersen. Want er staat hier een metertje, dat is een preventiemaatregel. De stand is nu 457, maar is al 100 gestegen sinds dat we binnengekomen zijn. En vanaf 900 ppm ga ik vragen om de zaal extra te verluchten. En vanaf 1200 ppm moet ik de zaal laten ontruimen. Dus vandaar de oproep om zacht te ademen en te zorgen dat we niet boven de 1200 zitten, want dan moeten we even stoppen met de raad. Met uw goedvinden, zoals en wil ik graag de gemeenteraad van maandag 13 september 2021 voor geopend verklaren. Eerste punt op de agenda zijn de notulen van vorige vergadering. Die moeten goedgekeurd worden. Is iedereen akkoord? Oké, dank u. En dan zijn we bij punt 2, de eedaflegging van de financieel directeur. Karen Bergmans werd door de gemeenteraad in de zitting van 28 juni 2021 aangesteld als financieel directeur, decretale graad in statutair dienstverband, op proef met ingang van 1 oktober 2021. En zoals gebruikelijk moet Karen de eed afleggen in mijn handen. Dus Karen, mag ik u verzoeken om hier naar voren te komen? Ja, dat kan ook. Misschien vooraf even Karen, ik denk dat dit toch wel een heel bijzonder moment is, niet alleen voor u, maar ook voor de gemeente Mol en de gemeenteraad. Want ik ben even in de archieven gaan kijken en volgens mij is het ondertussen 24 jaar geleden dat we uw voorganger hier, niet in deze zaal, maar in de andere zaal ook de eed hebben laten afleggen. Dat was toen trouwens geen financieel directeur, maar een ontvanger. En als ik goed geteld heb, dan kunt je het record van uw voorganger kloppen. Want ik denk dat jij nog ongeveer 30 jaar moet doen tot een pensioenleeftijd. Dus ik wens u in ieder geval veel succes om dat record te breken. Ik ga even rechtstaan ook dat u de eed kan afleggen. En de eed die moet afgelegd worden is: ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. Misschien zonder masker.
Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
Proficiat. Zo, nog eens proficiat en veel succes in uw verdere loopbaan, Karen. Punt 3 van de agenda betreft de decretale graden, waarnemende functies. In het belang van de continuïteit en de efficiëntie van de gemeentelijke dienstverlening is het aangewezen om op voorhand een plaatsvervangend algemeen directeur en een plaatsvervangend financieel directeur aan te duiden voor het geval beiden afwezig of verhinderd zijn in de gemeenteraadszitting. In juni 2019 werden de personen vermeld op uw agenda daarvoor reeds aangesteld. Naar aanleiding van het vrijwillige ontslag van Joak Liewes dient er een aanpassing te gebeuren in de bestaande regeling van waarneming decretale graad algemeen directeur. En verder werd in de raadszitting van juni navolgend personeelslid erkend als waarnemend financieel directeur, zijnde Bert Joris. In diezelfde zitting van 24 juni werd Karen Bergmans bevorderd tot financieel directeur, met datum in diensttreding 1 oktober. De toekomstig financieel directeur wenst een nieuwe regeling uit te werken van waarneming decretale graad financieel directeur. De algemeen directeur Stefan Hendricks stelt voor dat volgende personeelsleden hem in volgorde vervangen bij afwezigheid of verhindering: Erwin van den Berg, bestuurscoördinator, en Machteld Bollen, eveneens bestuurscoördinator. En de toekomstig financieel directeur Karen Bergmans stelt voor dat volgende personeelsleden haar in volgorde vervangen bij afwezigheid of verhindering: 1. Bert Joris, afdelingshoofd financiële zaken, en 2. Ria van Hoof, hoofddeskundige financiële zaken. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Dan, zoals aangekondigd, punt 4, de opvolgingsrapportering nu voor wat betreft de taak van de gemeente. We nemen enkel kennis van het rapport. Zijn er raadsleden die daar nog vragen of opmerkingen bij hebben? Niemand? Oké, we hebben kennis genomen. Punt 5 van de agenda, subsidiereglement, herstart subsidie voor verenigingen. Met de middelen uit het Vlaamse coronanoodfonds wil de gemeente het rijke verenigingsleven versterken door te zorgen dat ze niet in zware financiële problemen komen door deze crisis en om ze ook op lange termijn te versterken. Bovenop de reeds toegekende noodsteun krijgen de verenigingen een herstartsubsidie die de helft bedraagt van de verkregen subsidie van 2019. Om verenigingen te ondersteunen bij een promotie geeft het gemeentebestuur iedere vereniging een subsidie van 15 euro voor het ontwerp van een affiche of flyer of voor de druk ervan. U vindt de verschillende adviezen in bijlagen en goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja. Memo-fractie.
Ja, dank u wel. De blijvende ondersteuning voor verenigingen, zowel nu in de zomer als in het najaar, is toch een punt dat we ook in het voorjaar een aantal keer op de gemeenteraad gebracht hebben. En toen hebben we telkens gepleit voor een proactief samenzitten met die verenigingen, om zo een plan uit te werken, een vervolgplan uit te werken, dat ook op maat van die verenigingen is. De gemeente heeft daarop geantwoord door een enquête te lanceren. Die resultaten, of ik vermoed toch dat die resultaten nu gebruikt zijn om dit subsidiereglement te schrijven. Jammer genoeg moet je dat vermoeden, want die resultaten zijn ook niet toegevoegd aan het dossier. Dat zou toch wel jammer zijn als er niks mee gedaan is. Heel veel verenigingen, ik denk ongeveer 180, hebben daar hun moeite voor gedaan. En dat is gewoon, die resultaten zijn nergens terug te vinden. Als we dan naar het plan zelf kijken, dan zien we daar twee fases, er worden er twee fases beschreven, waarvan de eerste fase vandaag moet goedgekeurd worden en de tweede fase een lange termijnvisie is. Onze vraag is dan ook, wat is die lange termijnvisie, naar welke piste en richting denkt men dan? Kijken we dan naar de eerste fase, de financiële steun, en dan zien we een herhaling en dan gaat men ongeveer de helft van de subsidies van 2019 steunen aan de verenigingen. Op zich een mooie zaak, als dat inderdaad ook leidt of voortkomt uit de resultaten. Wel een belangrijke kanttekening is hierbij dat er moet gekeken worden dat alle verenigingen die daar recht op hebben, er ook daadwerkelijk van kunnen gebruik maken. Het tweede luik hierin, en dat verbaast mij vooral het hardste, is de 15 euro die men per vereniging, of die men wilt steunen aan elke vereniging die tussen nu en december 2020 onkosten binnenbrengt van de drukker of het ontwerp van een affiche. 15 euro per vereniging. Als ik met 15 euro naar een drukker ga, dan kom ik thuis met een hoop witte papieren. Dan staat er niet veel op. Dus ik vind dat jammer dat op deze manier zo laag is. Wat dat dan wel mooi is om te lezen, zijn de creativiteit van de jeugdraad, dat zij het initiatief gaan nemen om die 15 euro's bij die verenigingen van hun, die daar aangesloten zijn, te bundelen. En dan daardoor of daarmee een folder te doen. En dat vind ik een heel knap initiatief. En dat vind ik dan een beetje jammer dat dat ook niet binnen de gemeente wordt gedaan. En er niet vanuit de gemeente Mol wordt gezegd van kijk, laat ons voor alle verenigingen, we hebben een sterke communicatiedienst, dat ons vanuit de communicatiedienst naar alle verenigingen contact mee opnemen om zo een sterk en uitgebreide bundel naar buiten te krijgen waar dat echt alle verenigingen in Mol verenigd zijn. Dank u.
Zijn er nog andere tussenkomsten over dit punt? Van andere raadsleden? Niemand? Schepen de Grof.
Dank u wel. Uiteraard komt dit reglement niet zomaar uit de lucht vallen. Uiteraard is dat op basis van onder andere de bevragingen die gebeurd zijn bij de verenigingen. En uiteraard kan u, als u dat wenst, de resultaten daarvan als raadslid altijd opvragen. Dat is altijd mogelijk. Dus als je die wenst, dan kunnen die uiteraard bezorgd worden. De lange termijn, ja, het is natuurlijk een herstart in stapjes. We kunnen alles niet tegelijk doen. Maar er staan nog een aantal zaken op stapel. We gaan die proberen om die zo snel mogelijk allemaal uitgerold te krijgen. Die lange termijn is natuurlijk niet zo heel lange termijn. Als we denken aan een website die de verenigen verenigt, mooimolverenigd.be, een beetje in ten trant van Mol schenkt ze vol, dat we voor de horeca hebben gemaakt. En waar dat per vereniging wordt opgesomd wie, wat, waar, wanneer, plus foto's, plus infrastructuur dat ze ter beschikking stellen. Dus elke soort van grote verenigingen, databank die online raadpleegbaar is, ja, die gaan we proberen om die zo snel mogelijk op de rails te krijgen. Ook de website van de gemeente Mol proberen om het item rond verenigingen wat uit te breiden en wat gebruiksvriendelijker te maken, zodat de verenigingen ook zelf gemakkelijker op zoek kunnen naar informatie in verband met subsidies, informatie in verband met infosessies die gepland staan of reeds geweest zijn, waar ze dan nog eens de verslagen of de presentaties van kunnen opvragen. Ook daar wat algemene informatie voor de verenigingen in verband met activiteiten organiseren, de geldige protocollen, eigenlijk om het hen wat makkelijker te maken. We blijven inzetten op die vormingen die dat al lopen, maar we willen nog meer verenigingen toeleiden naar die vormingen. Dus we gaan nog meer inzetten op de communicatie van die vormingen in samenwerking met de dienst cultuur, jeugd, sport, senioren en zo verder. Op dit moment lopen er ook een aantal acties rond zichtbaarheid in het straatbeeld. Op dit moment loopt de maand van de sportclub met enkele etalages waar we 20 sportclubs aan hebben verbonden. En zo gaan er ook nog een aantal zaken gebeuren voor de andere vrije tijdstakken. En de actie rond het versoepelen en het uitbreiden van de uitleendienst, die loopt ook nog. Daar krijgen jullie binnenkort een terugkoppeling van op de gemeenteraadscommissie en later wordt dat uiteraard nog teruggekoppeld aan de adviesraad. Dus zoals steeds proberen wij te vertrekken vanuit een brede bevraging bij zoveel mogelijk verenigingen. Het liefst bij alle verenigingen. We hebben nog wat extra verenigingen aangeschreven die dan niet aangesloten zijn bij een van de adviesraden, maar wel heel duidelijk evenementen organiseren in evenementenkluis. Die hebben nog extra aangeschreven, dus iedereen heeft de kans gekregen. En verder proberen we ook nauw samen te werken met de adviesraden. U haalt er nu dat punt uit van die 15 euro per vereniging, maar eigenlijk moet je natuurlijk het totaal bekijken van alle acties dat we gaan doen. De eerste actie dat erop staat is bovenop de reeds toegekende noodsteun krijgen de verenigingen een herstartsubsidie die de helft bedraagt van de verkregen subsidie van 2019. Dat wil zeggen dat er daar voor elke, dat dat een totaalpakket is van meer dan 115.000 euro dat er nog eens naar de verenigingen gaat. 115.000 euro die dat ze zelf kunnen inzetten daar waar dat zij de nood het hoogst achten. Gaan ze dat gebruiken om een startdag te organiseren met veel toeters en bellen? Gaan ze dat gebruiken om een alternatieve locatie eens een activiteit te organiseren om wat zichtbaar te zijn? Gaan ze dat doen om hun vrijwilligers extra in de watten te leggen? Dat is uiteraard aan de vereniging zelf om dat te bepalen. Maar ik denk dat ze daarin met dat extra duwtje in de rug de nodige vrijheid en de nodige steun kunnen krijgen. 15 euro per vereniging, oké, dat lijkt niet veel. Maar eigenlijk kwam de vraag vanuit de verenigingen om te proberen iets te doen richting hun huidige leden. Ze moeten ook zorgen dat hun huidige leden behouden blijven. Het was nog niet meteen naar nieuwe leden aantrekken. Ze waren vooral bevreesd van, kunnen wij nog de leden dat we voor de coronacrisis hadden nu opnieuw bij onze vereniging krijgen. Bij een aantal verenigingen lukt dat vrij goed, maar er zijn verenigingen die heel lang hebben stilgelegen. Denk bijvoorbeeld aan de gevechtssporten, die zijn heel lang niet kunnen doorgaan. En misschien, dat is de vrees van de clubs, hebben die mensen andere hobby's gevonden. Dus eigenlijk wilden zij ondersteuning in communicatie naar leden toe. Nu, als ik met 15 euro naar een drukker ga, dan kan ik daar toch al wel wat mee doen. Ik ben vandaag toevallig naar een drukker geweest en ik heb daar 600 A4 papieren laten afdrukken. En ik moest 24 euro betalen. Dus als ik daar 15 euro van terugbetaald krijg, dan is dat al wel iets. Dus als je dat op A5 zou drukken, dan zijn dat al 1200 itemjes dat je kunt meepakken. Dus op zich, hè, je doet er misschien wel wat lacherig over, maar het is een extraatje bovenop alles wat dat we al reeds gedaan hebben. En ik denk dat de ondersteuning die dat wij doen vanuit de verschillende diensten nog wel het belangrijkste is. Dat wij blijvend onze vereniging met raad en daad bijstaan en dat we blijvend op maat proberen te helpen daar waar het nodig is. En dan denk ik dat ik op alle vragen een antwoord heb gegeven.
Voldoende, Ru?
Ja, ik wil zeker niet afdoen op de dienst dat er geen ondersteuning is. Dat is ook niet mijn punt dat ik wil maken. Hè. Ik probeer gewoon duidelijk te maken van, kijk, er is heel veel input geweest vanuit die verenigingen, wat je zelf zegt. Het is gewoon heel jammer dat die resultaten niet openbaar worden gemaakt en dat er geen analyse wordt gemaakt die ook gedeeld wordt met degenen die input hebben geleverd. En dat er nu terug een plan voor ligt. Je haalt een heel aantal punten lange termijn aan. Ik heb ze niet zo goed kunnen verstaan, want de geluiden zijn niet zo heel goed. Ik zal ze wel verder kunnen lezen en zo verder toegestuurd krijgen. Maar het zou ook leuk zijn, of het zou toch wel aangewezen zijn als die punten ook wel overlopen worden met die verenigingen. En dat ze ook uit die verenigingen, uit die bevragingen, terug te vinden zijn. Ja, voor die 15 euro, je zegt zelf, oké, ik kan daar 500 papier. Ik vind dat een beetje lachwekkend. Dat je 15 euro aan de vereniging gaat geven voor het ontwerp of voor de druk van een flyer. En dan moeten ze eerst nog een formulier beginnen invullen. En dan moeten ze het nog opgebruiken voor 31 december. Ik vind dat een beetje een schande. Maar goed.
Goed, ja, ik denk dat de schepen geantwoord heeft. Dus ik stel voor dat we het punt stemmen. Wat betekent dat in het stemgedrag? Zijn alle fracties akkoord? Ja, unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 6 betreft de cultuursubsidies. De cultuurverenigingen hebben het ook dit werkjaar zwaar te verduren. Omwille van de coronacrisis, geplande activiteiten konden niet plaatsvinden. Bovendien verloren heel wat verenigingen inkomsten door het wegvallen van de normale werking en activiteiten. Een enquête peilde naar de uitdagingen en noden bij de heropstart. Uit deze enquête blijkt dat er niet enkel financiële uitdagingen zijn, maar ook dat het een impact heeft op het mentaal welzijn en dat de heropstart na corona niet bij iedere vereniging vlot zal verlopen. De coronacrisis brengt opnieuw veel onzekerheid met zich mee wat betreft de subsidie die de verenigingen in 2022 zouden kunnen krijgen op basis van de werking in 21. De voorwaarden van het subsidiereglement zijn opgesteld vanuit de veronderstelling dat de verenigingen een normale jaarwerking konden hebben. Indien de voorwaarden voor het werkingsjaar 21 dezelfde blijven, zullen vele cultuurverenigingen hieraan niet kunnen voldoen. En het lijkt onbillijk dat de reeds zwaar getroffen verenigingen ook hun subsidies zouden verliezen door de coronacrisis, wat voor hen een overmachtssituatie uitmaakt. De koepel van de Cultuurraad deelt de bezorgdheid en vraagt om opnieuw af te wijken van dit subsidiereglement. In 2020 werd met de cultuurdienst een berekening gemaakt op basis van de subsidiebedragen van de voorbije 3 jaar, dus 2017 tot 2019. Iedere vereniging die gedurende die 3 jaar minstens 1 dossier ingediend heeft, heeft recht op een gemiddeld bedrag, gebaseerd op het aantal ingediende jaren. Daarna werd alles herleid naar het globaal te verdelen bedrag van 33.000 euro. Iedere vereniging die in 20 of 21 is aangesloten bij de Cultuurraad en verenigingen die door de maatregel geen recht hebben op een subsidie, maar die wel activiteiten hebben georganiseerd in werkingsjaar 2021, kunnen beroep doen op een subsidie die verdeeld zal worden op basis van de parameters zoals die normaal ook worden toegepast. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Goed, dan zijn we toegekomen aan de punten van de kerkfabrieken. Dat begint bij punt 17, maar gaat zo verder tot punt 15. Ik stel voor dat we die samen behandelen. Ik weet niet of dat er over een van die punten tussenkomsten zijn. Bas vraagt het woord.
Jazeker, voorzitter. Ja, jaar na jaar stel ik vast, als beginnend raadslid deze legislatuur toch, dat er in Mol wel heel wat geld wordt geïnvesteerd in onze kerkfabrieken. Kennisnemend van de rekening van 2020 stel ik vast dat de toelage van de gemeente geregeld het exploitatie- en of investeringsoverschot overschrijdt. De vraag die ik daarbij heb is of dat erin resulteert dat er een bijsturing is naar de toekomst toe, dat ja, er misschien minder geld in wordt geïnvesteerd. Dat is één. Ten tweede, ja, het laatste dat ik ervan weet, althans, is dat er in Mol toch wel ontwijdingen van een aantal kerken op til zijn. En de tweede vraag die ik hierbij dus heb, is of dat een impact zal hebben op die toelagen en of onze kerkfabrieken, de kerkfabrieken in onze gemeente daarop worden voorbereid.
Zijn er nog andere tussenkomsten over de punten met betrekking tot de kerkfabrieken? Geen andere tussenkomsten, Schepelooi.
Ja, dankjewel Bas. Het klopt, dat lijkt raar dat wij toelagingen doen terwijl er eigenlijk blijkbaar geen nood is. Maar dat heeft eigenlijk alles te maken met de tijd die ons inhaalt of niet inhaalt. We stellen nu de rekening van 20 vast. Dus dat betekent dat wij in 22 de rekening van 21 zullen vaststellen. En daardoor zit er eigenlijk een verschil op het moment van dat is de momentopname van de rekening, de aanpassing die je doet en het budget dat je indient. En dus eigenlijk hetgeen wat je vraagt klopt, maar na verloop van tijd passen wij die toelagen aan, omdat we wettelijk verplicht zijn om eventuele tekorten in een kerkfabriek aan te vullen. En dus volgend jaar gaan we zien dat die toelages van de gemeente al zullen veranderen op de plekken waar er nu een overschot is. Dus dat is de uitleg daarvoor. Wat betreft het ontwijden van kerken, nu zo'n kerkfabriek die heeft tot functie om eigenlijk de eredienst mogelijk te maken. Als daar geen erediensten meer zijn of geen parochie meer is, wordt dat ook helemaal opgedoekt. En komt dat dus eigenlijk zonder voorwerp. Dus in dit geval vermoed ik dat de kerkfabriek van Ginderbuiten op termijn zal uitfasegen.
Voldoende, Bas?
Jazeker, dank u.
Zijn alle raadsleden met alle punten van 7 tot 15 akkoord? Of vraagt er iemand een afzonderlijke stemming over een van die punten? Iedereen akkoord? Dank u. Dan zijn we toegekomen aan punt 16. In het kader van de opdracht financiering vernieuwbouw Kunstencampus De Zwaan met audit en technisch financiële projectbegeleiding werd een bestek opgesteld door de afdeling Patrimonium en Financiën. De uitgave voor die opdracht wordt geraamd op 7,7 miljoen BTW inbegrepen. En er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen, bij wijze van de openbare procedure, aangezien de raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, dank u wel. Wij gaan ons onthouden op dat punt. Niet omdat we niet akkoord zijn met het hele project van de kunstensite die daar gaat komen, want dat lijkt ons een heel goed idee. Maar wij vragen ons eigenlijk af, wat moeten we hier eigenlijk goedkeuren? Want wij hebben daar nog niks, maar dan ook niks van gezien, van wat is het de bedoeling? Is daar een masterplan van geweest? Waarom is dat niet op een commissie geweest? We hebben speciaal commissies opgericht. Dat gaat hier in totaal over een bedrag van 7,7 miljoen. In totaal zelfs 15 miljoen. Komt niet eens op de commissie ruimte, dat lijkt me dan toch wel logisch. Bovendien krijgen wij vanmorgen pas een soort van document toegestuurd dat dan het hele bedrag zou moeten toelichten. Dat document op zich, het wordt draaiboek genoemd, maar wat moeten wij daaruit halen? Het is trouwens vreselijk onfatsoenlijk, vind ik, om dat de dag van de gemeenteraad zelf door te sturen. Een document van zoveel bladzijden dat we niet eens een tijd hebben om dat document door te lezen. We zijn werkende mensen, we zitten overdag op ons werk en ik heb s'avonds aan tafel ook niet een tijd om dat te lezen. Dus, wat ons vooral tegen de borst stuit, dat is het feit dat we eigenlijk nog totaal geen idee hebben waar dat geld voor gaat gebruikt worden. Er is geen masterplan geweest, er is geen infomoment geweest, er is geen filmpje geweest, er is niks geweest. We weten van niks waar dat geld gaat dienen.
Goed, zijn er nog andere tussenkomsten? Hans, ik zie dat ook u wenst tussen te komen.
Ja, voorzitter, ik sluit mij aan bij Koen. Hè. Ik denk dat vandaag, wat hier voor ligt, dat zeker waard was om besproken te worden met de ganse gemeenteraad, met alle fracties, in een constructieve sfeer. Maar ik denk dat we hier nu in de beslissingsfase zitten op de gemeenteraad en hier een debat voeren ten gronde en gedetailleerd. Ik denk niet dat de bedoeling is van een gemeenteraad. Ik denk dat er diverse zaken zijn die aantonen dat dit wel had gekund om dit voorgaande periode te bespreken. De nota staat er zelf op, dateert van de kunstencampus van december 2020. We zijn nu september 21. Ik denk dat er voldoende tijd is geweest om die nota eerder met ons te bespreken. Het is een van de grootste plannen en de grootste werken, en zeker naar uitgaven toe, 6,2 miljoen euro, die in de geschiedenis van Mol beslist zijn of beslist zullen worden. En ja, dat hier dan op een drafje erdoor jagen door een gemeenteraad, ik denk niet dat dat respectvol is naar de gemeenteraad toe. Bovendien, het is zoals Koen zegt, er worden op het laatste moment dan nog documenten toegevoegd. Bovendien herinner ik u ook aan het decreet. Het decreet dat bepaalt dat eigenlijk lokale besturen geen beslissingen kunnen nemen die impact hebben op volgende legislaturen. U spreekt hier heel concreet over drie fases. U gaat de eerste fase mogelijk nog aanvatten. Maar eigenlijk intrinsiek gaat die tweede en die derde fase ook als beslissing voorliggen binnen afzienbare tijd. Nu goed, ik denk dat je geen plannen kunt maken zonder vooruit te kijken. En we beseffen allemaal dat dit een grote site is. Maar een reden te meer, denk ik, om eigenlijk respectvol om te gaan met alle fracties en dus dit dossier grondiger te bespreken voorafgaand. Het gaat vandaag eigenlijk over een principesbeslissing waar je wel 300.000 euro aan koppelt. Dus om dan nadien nog op uw stappen terug te komen, lijkt mij ook niet realistisch. Hè? 300.000 euro, ik kan me al voorstellen wat zelfs het antwoord gaat zijn. Maar er is niks beslist, we gaan een masterplan maken en dan gaat je dat nog kunnen bespreken. Nee, 300.000 euro wordt vandaag beslist om die uit te geven aan dat masterplan. Daar nog op terugkomen, ik denk niet dat dat realistisch is. Dus, nogmaals, wij ook, wij vinden dit niet geen correcte, respectvolle manier van handelen. En ik denk dat wij om die reden ook niet, omwille van de visie die er wellicht moet gemaakt worden over die site, en ik denk dat er een breed draagvlak is om die site daarvoor aan te wenden en daar een kunstencampus van te maken, maar wel vooral over de vorm en de procedure, dat wij bemerkingen hebben en dat we ook om die reden ons gaan onthouden.
Goed, zijn er nog tussenkomsten over dit punt? Koen Boeks en dan bovenover.
Ik ga niet alles terug herhalen, maar ik sluit me absoluut aan bij de collega's van de oppositie en ik ga me ook onthouden.
Paul?
Ja, voor onze fractie hetzelfde. Hè. Dus ik voel mij als raadslid in dit dossier compleet ondergeïnformeerd. Niet voldoende geïnformeerd om hier vandaag een beslissing in te kunnen nemen. Dus wij gaan ons ook onthouden. Dit had perfect op een raadscommissie kunnen komen. Had perfect kunnen toegelicht worden. Dus ik sluit mij aan bij de rest van de oppositie.
Nog tussenkomsten? Goed, Schepen Valgaren.
Ja, dag collega's. Ik heb een paar dingen gehoord die zeker tot nadenken stemmen. Wat ik vooral onthouden heb, is je kunt geen plannen maken zonder vooruit te kijken. Hetgeen we ook moeten doen natuurlijk. Het gaat niet zozeer over het inhoudelijke, maar wel over de vorm en de procedure. Voor alle duidelijkheid, dit is een project, of hetgeen nu voor ligt, de goedkeuring, gaat over dienst aankoop en aanbestedingen. Het is natuurlijk binnen het departement onderwijs, meer bepaald het deeltijdskunstonderwijs. Maar hetgeen nu voor ligt, is eigenlijk lastvoorwaarden en gunningswijze daarvoor een goedkeuring, om dat te mogen doen met een projectbegeleiding. En waarom doen we dat zo? Omdat we gemerkt hebben dat een heleboel van de plannen die voorliggen, die moeten gerealiseerd worden, dat we daar expertise voor nodig hebben die we binnen onze eigen organisatie daarvoor niet hebben. Dus het is de eigen dienst, aankoop en aanbestedingen, tezamen met patrimonium, die gevraagd heeft om dit uit te besteden, om eigenlijk onze eigen diensten voor een stuk te ontzorgen. En dat kost natuurlijk geld, dat weten we, maar we hopen wel, door dat via externe begeleiding te doen, om dat op een goede manier, met de nodige expertise, mensen die weten waarover het gaat, om ons in dit project dat heel veel geld gaat kosten, om dat op een goede manier te doen. Dat voor wat betreft de projectbegeleiding, waarom we het op deze manier gedaan hebben. Wat betreft het toesturen van het document vandaag nog, ja, dat is een document dat door de dienst onderwijs, dat klopt Hans, dat het klaar was december 2020. Dat is eigenlijk een traject dat gelopen is, waar we gedacht hebben, we moeten een aantal mensen die effectief hiermee te maken hebben, bevragen. En dat is een eerste aanzet van een document. Daar zit een programma van eisen in. Dat is uiteraard geen definitieve tekst. En dat zou moeten afgetoetst worden in functie van de haalbaarheid. We hebben een klein beetje vertraging gehad. En ik ga corona niet noemen als reden daarvoor. Maar we hebben vertraging gehad. Dus die dingen zijn een beetje opgeschoven. En uiteindelijk bleek de beste manier om dus onze diensten te ontzorgen en te zorgen dat er een externe begeleiding kwam op vraag, ik herhaal het nog eens, van de dienst aankoop, aanbestedingen en de dienst patrimonium. En onderwijs heeft daarin gevolgd. Hadden wij dit kunnen brengen op een raadscommissie, dat klopt, op een gemeenteraadscommissie, ik denk dat dat dan eerder, als het over het feit gaat van ga je dit aankoop en aanbestedingen doen, dan had dat misschien financieel moeten bekeken worden of vanuit patrimonium. Wat onderwijs betreft zullen we nog een hele weg af te leggen hebben en daar gaat dus nog heel veel over teruggekoppeld worden. Maar dit is een principiële beslissing die we nodig hebben om dit traject eigenlijk goed te kunnen opstarten. Want we hebben dus de voorbije maanden, ik zal niet zeggen niet stilgezeten, maar we geraakten eigenlijk niet vooruit, we geraakten niet verder. En dit is eigenlijk de reden waarom we nu vragen een principiële goedkeuring om dat inderdaad uit te besteden. Dat is... wat ik daar voorlopig wil over zeggen, maar zeg maar verder.
Goed, ja. Ik denk dat er nog een aantal vragen zijn. Begin terug bij Koen.
Hilde, bedankt voor uw antwoord. Maar zo een beetje rond de pot draaien over dat dossier, dat draaiboek dat vandaag is meegestuurd, hoe dat je er nu ook draait of keert, of hoe dat ook opgesteld is, of wat daar de bedoeling van is, als het op de dag van de gemeenteraad wordt meegestuurd en het is op 20 december van het jaar daarvoor opgesteld, dat is vreemd, hè. Daar zou ik dan een excuus voor verwachten, want als je een beetje uw gemeenteraad serieus neemt, dan zorg je dat alle documenten erbij zijn, dat we ook de tijd hebben om die door te nemen. Ik krijg dan een heel uitleg van een paar minuten van wat de bedoeling was van het document en hoe dat is opgesteld, hoe dat tot stand gekomen is en zo, maar het feit is dat we dat gewoon deze morgen in onze mailbox gekregen hebben, dat is gewoon niet fatsoenlijk. Ik hoor u ook zeggen dat er... Dat we het meer hebben over de vorm, meer over de vorm dan over de inhoud. Het gaat wel degelijk over de inhoud. Hè. Als je hier 6 à 7 miljoen moet beslissen op de gemeenteraad, dan wil je toch gewoon weten waarover dat gaat. Dan wil je niet meer kluitje in het riet gestuurd worden over ja, maar later gaan we nog een beetje bekijken hoe dat we dat gaan doen en we gaan dat uitbesteden en zo. Nee, dan willen we toch een of ander redelijk vast idee over wat gaan we met die kunstencampus doen, wat gaat er met die city gebeuren. Mm-hmm. En dat krijgen wij hier niet. Hè. Als het op een commissie op voorhand geweest was, dan hadden we daarmee over kunnen beslissen, dan hadden we over gedachten kunnen wisselen en zo, dan waren we allemaal content geweest, want dat gebeurt, daar staan we allemaal achter. Maar de manier waarop, trekt absoluut op niks, vind ik.
Mm-hmm. Nu, de verantwoordelijkheid, ik wil mij gerust excuseren, de verantwoordelijkheid ligt helemaal bij mij van te vragen van dat document nog toe te sturen. Op pagina 29 van het bestek vind je terug, dan wordt er verwezen naar het traject dat we gelopen hebben. Dat was niet toegevoegd, hoefde ook niet toegevoegd, heb ik begrepen. Maar ik heb gemeend dat dat toch voor jullie relevant was, dat jullie dat konden inzien. Dat neem ik voor mij, dus ik bied daarvoor mijn excuses aan. Ik vind de gemeenteraad is het hoogste democratisch orgaan. Vind ik echt waar, dat meen ik. Dus jullie zijn zeker belangrijk. En de bedoeling is ook van jullie hier blijvend in te blijven betrekken. Maar dit is dus, dit dossier gaat nu over een gunningsvoorwaarde, een goedkeuring voor de manier waarop we met dit dossier verder gaan omgaan. Om dit zowel qua patrimonium, dus als je leest over wat het gaat. Dus we gaan een projectbegeleiding aanstellen, zowel van technische aard als financiële aard. Dus wat is het voorwerp? Er zal een audit gedaan worden van de gebouwen, bouwvisies, energie, efficiëntie, duurzaamheid, subsidiestromen hebben we zelf laten toevoegen van zoek de mogelijke subsidiestromen die we voor dat dossier kunnen hebben. Op welke manier gaan we de investeringen doen? Wat is de grootte, wat is de termijn, wat is de financiële administratieve bijstand en zo dat we gaan krijgen van die projectbegeleider. Daarover, dit is nu de grond van de zaak waarover we vandaag beslissen, om het project dan te kunnen verder zetten en daarmee aan de slag te gaan.
Ja, maar hadden wij vandaag beslist over die 300.000 euro voor het aanstellen van een extern bureau, dan had er geen haan, dan zou er geen haan naar gekraaid hebben. We beslissen wel over het volledige bedrag waar we de invulling dus niet van kennen.
Goed, Hans, u had ook nog het woord gevraagd.
Ja, ik noteer dat inderdaad, als ik zeg dat hier over de algemene visie, van die site wellicht een draagvlak bestaat, maar het gaat hem inderdaad over de vorm, en de vorm is ook gelinkt aan de inhoud, hoe dat je die site gaat aanpakken. Hè? En het inhoudelijk debat is gebaseerd op de startnota die vandaag voorligt. En nogmaals, ik doe een oproep om in alle constructiviteit de oppositie ook hier haar licht te laten overschijnen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat zorgt voor nog meer gedragenheid bij uw bevolking. En waarom niet openstaan voor suggesties die welkom zijn of die nuttig zouden zijn? Dit is een onderschatting van de inbreng van bijna de helft van de gemeenteraad. Ik vind dat eigenlijk een aanfluiting van de wetten op de democratie en de beginselen van inspraak. Mm-hmm. En de excuses schepen, ik wil die wel aanvaarden, maar tot mijn spijt moet ik vaststellen dat dit niet de eerste keer is. Hè? Bij het dossier van de school van Heidehuizen heeft u zich ook verontschuldigd voor het gebrek aan inspraak van deze gemeenteraad. Uw collega heeft zich al veelvuldig moeten verontschuldigen voor een gebrek aan inspraak. Straks hebben we nog een mooi dossier op de toegevoegde agenda met een gebrek aan inspraak, waar ook weerom een participatie van de buurt wordt genegeerd en een plan van tafel wordt geveegd en wij totaal met iets anders geconfronteerd worden. Neem mij niet kwalijk, maar u begint stilaan, in plaats van de kracht van de verandering, begin ik hier stilaan te denken dat uw slogan beter was geweest: de verandering zonder inspraak. Mm-hmm. Mijn excuses. Op mijn beurt.
Excuses aanvaard. Ik stel anders voor dat we dit punt verdagen naar volgende gemeenteraad en dat we daar opnieuw ter bespreking voorleggen. Dat wil ik zeker doen. En als er ondertussen nog een...
Misschien een klein detail, en dat is zeker constructief ook bedoeld in dit debat. Dit dossier zou eigenlijk op verschillende gemeenteraadscommissies kunnen geagendeerd worden. Commissie Vrije Tijd, we zitten daar met een kunstencentrum, kunstensite, waar de vrije tijdsbevoegdheid denk ik heel zwaar impact heeft. En ik denk zeker ook in de commissie Patrimonium dat dit kan besproken worden. U suggereert zelf dat het ook een enorme financiële weerslag heeft. Dus met dank aanvaard denk ik dit voorstel.
Zullen we het dan verdagen naar volgende maand?
Ja, zullen we het sowieso verdagen. Hè? Inderdaad, dat vandaag nog 30 bladzijden bijgekomen zijn, verwachten wij op zich zeker niet. Ik denk wel dat we hier de discussie niet voeren, dat qua inspraak en dossiers, waar ik ook al wel heel wat jaren meedraai, wel van overtuigd ben dat het verhaal van de raadscommissies bijvoorbeeld naar de raadsleden veel kan. Vaak ook thema's gevraagd worden. Hier terecht het ook als een heel belangrijk dossier beschouwd wordt. Maar uiteraard het hier ook een stukje een techniek is van, we weten allemaal dat die site moet gaan geïnvesteerd worden. En dat plan zelf, wat het nog moet worden, gaat uiteraard per definitie ook in al die fora besproken worden. Maar ik denk dat er een aantal dingen samenvallen. Ik denk dat ook de schepen het gezegd heeft. Het lijkt mij zinvol om dat vandaag het punt te verdagen. Kan het ook ambtelijk ook nog opgenomen worden. En dat we in principe op een volgende gemeenteraad gaan mikken. Kijken extra informatie, hoe zijn er vragen, zullen we daar rond dat punt dat ook gaan opnemen. Dus goed, vervolgd.
Ik neem aan dat niemand daar een probleem heeft. Dan wordt het punt uitgesteld. Oké, mogen we het hiermee afronden? Goed, dan zitten we bij punt 17, betreffende ontwerpopdracht voor de opdracht slopen van een bestaand gebouw en het bouwen van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang Rouw. Gegund aan architectenassociatie Turnhout. In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door de ontwerpers. De uitgave bedraagt 1.211.580, 6% btw inbegrepen. En dus vanavond wordt aan de raad gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Dat is goedgekeurd, dank u. Punt 18 betreft wijziging de locatie voor de voetgangersoversteekplaats in Millegem op het Lindenplein. Sinds geruime tijd startte onze gemeente met het aanbrengen van speciale zebrapaden in de schoolomgevingen. Deze in het oog springende zebrapaden verhogen de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen aan de scholen en verbeteren de verkeersveiligheid. Het is een eerste actie binnen de beleidsambitie om structureel de verkeersveiligheid aan de scholen te verbeteren. De reeds bestaande zebrapaden worden door een externe firma in kunststof opvallend gemarkeerd. De witte lijnen steken fel af tegen een felgroene ondergrond. Het zebrapad wordt aan beide kanten geflankeerd door leuke afbeeldingen van een zebra of graag traag. Voor de schoolomgeving Mullekemol en Millegem wordt er voorgesteld om de twee bestaande voetgangersoversteekplaatsen, beide gelegen in een bocht, op te heffen en één nieuw zebrapad aan te leggen. De aanleg van een nieuwe oversteekplaats zorgt niet alleen voor een beveiliging van de oversteekbewegingen, maar geeft ook een duidelijk signaal aan de automobilist dat hij hier voetgangers kan verwachten en zich in een schoolomgeving bevindt. Het advies van onze dienst mobiliteit is, zij adviseren om één nieuwe voetgangersoversteekplaats aan te leggen en de twee bestaande op te heffen. Goedkeuring wordt gevraagd. Bas.
Ja, voorzitter, uiteraard geen bezwaar tegen de overigens heel fraaie, in het oog springende zebrapaden. Maar als de vogeltjes uit Millegem mij correct geïnformeerd hebben, dan is die wijziging van de locatie al uitgevoerd. Dus vandaar de vraag, waarom heeft dat niet op de gemeenteraad van juni gestaan?
Schepen.
Omdat dat toen nog niet ingepland was. Dus uiteindelijk is dat na de gemeenteraad zijn die concrete plannen voor heel Mol, hè, al die zebrapaden, te gaan aanleggen. Hier komt het op de gemeenteraad, omdat we die twee andere zebrapaden moeten laten verdwijnen. Die liggen daar wel nog. Ik ben er vandaag nog over gereden, dus die moeten nog geschrapt worden. Dat is een van de beslissingen die we vandaag moeten nemen. Nu, dat is wel in overleg geweest met de school. Hè. Bijvoorbeeld volgen de gemeenteraad. We hebben daar nu een tijdelijk parkeerverbod, ook in de Sint-Ordraadastraat gedeeltelijk. Dat gaat ook binnenkort geëvalueerd worden. Dat zal vermoedelijk ook op de volgende gemeenteraad komen. Dus dat gaat dan wel volgens de correcte chronologie verlopen. Het was nu vandaag agendeen, of we hadden in de zomer een extra gemeenteraad moeten bijeenroepen om dit toch. En we vonden dat nu toch niet dringend genoeg om dat voor dit punt te doen.
Nee, u hoort mij zeker niet pleiten voor een extra gemeenteraad schepen, maar u hoort mij wel pleiten voor. U geeft het zelf in uw antwoord ook al aan. Het is niet de correcte volgorde om eerst aan te leggen en dan pas te beslissen. De correcte volgorde is omgekeerd. Hè. Dus mag ik hier toch, ja, misschien is dit eigenlijk wel de overtreffende trap van punt 16. Ik wil toch wel graag respect vragen voor het hoogste democratische orgaan van deze gemeente. Hè. Uw collega heeft het net gezegd.
Goed, zijn alle fracties akkoord met dit punt? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 19, Sittergalbergen, een aangepassing van de gebruiksovereenkomsten, waarbij wij in 2016 een overeenkomst hebben afgesloten met de VZW Speelplanen, met betrekking tot het gebruik van het monitorenlokaal, de terreinen en het kampgebouw, gelegen Don Boscostraat. Nu het kampgebouw en de site vernieuwd zijn, dienen deze overeenkomsten geactualiseerd te worden. De gemeenteraad heeft in juni 2020 reeds goedkeuring gegeven aan gewijzigde gebruiksovereenkomsten, maar op vraag van de VZW werden de overeenkomsten opnieuw onderhandeld en aangepast. En daarom worden deze nieuwe overeenkomsten ook opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Hans?
Ja, ik was even naar de passage aan het zien. Want ja, er staan nogal wat puntjes nog in die overeenkomst. Misschien zie ik dat fout, maar is dit een ontwerpovereenkomst die nu op de agenda staat, of is dat de definitieve? Of, ik begrijp dat u op de puntjes die nog in het dossier staan, de exacte datum gaat invullen.
Schepen?
Ja, ik weet niet juist wat je op doelt. Als dat gaat over de ondertekening van dat ding, ja, dan moeten we inderdaad afspraken maken met de VZW-speelplein Gaalbergen en de notaris om het in orde te brengen.
Oké. Okay.
Maar dat kunnen we pas doen als het hier goedgekeurd is.
Oké, okay,
dan kunnen
prima.
Wij in samenspraak met de speelplein Gaalbergen een datum kiezen.
Dus u spreekt van 27 jaar. Dat wordt dan een erfpachtovereenkomst?
Nee, in de vorige overeenkomst stond dat 20 jaar. Nu, de vraag van de speelplanwerking was dat om dat voor 99 jaar te doen. Maar wij hebben dat gelijk getrokken met alle andere afspraken die we met verenigingen maken. En dat zijn dan inderdaad erfpachtovereenkomsten en die gaan voor 27 jaar.
Dus dit is een gebruiksovereenkomst?
Die dat toevallig de duur heeft van een erfpachtovereenkomst.
Okay. Dank u.
Iedereen akkoord? Oké, okay, unaniem goedgekeurd. Punt 20 betreft een gratis grondafstand 566. Klein stukje van 51 centiaar groot. Kan de raad ermee akkoord gaan? Unaniem goedgekeurd. Punt 21 betreft hetzelfde, maar in de Heuvelstraat. Een stukje grond van 1 aar 32 centiaar. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 22, Loosstraat 4. Ook daar een gratis grondafstand om de rooilijn te kunnen realiseren. Kerkfabriek Sint-Josef wenst lot 2 met een oppervlakte van 59 centiaar gratis af te staan aan het gemeentebestuur. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 23 betreft de Molse Tennisclub en Padelclub. De verlenging van de erfpachtovereenkomst, waar we inderdaad terreinen hebben met een oppervlakte van 1 hectare 98 aar 77 centiaar, met een erfpachtovereenkomst die eindigt op 13 november 2021. In de akte is voorzien dat deze overeenkomst kan verlengd worden. In 2014 werd de tennishal uitgebreid met 1 tennisterrein. In 2019 en 2021 leverde het college omgevingsvergunningen af voor de aanleg van in totaal 10 padelterreinen. Om de investeringen te kunnen afschrijven is een verlenging van de erfpacht met 27 jaar aangewezen. U vindt de verschillende bijlagen in het dossier en goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja, goedgekeurd. Unaniem. Punt 24, opheffing van een gedeelte buurtweg nummer 86. Tussen de Mazertstraat en de Sint-Bernardustraat lopen een aantal buurtwegen nummer 86, noordwaarts richting Miramar. De meest linkse van deze buurtwegen, gelegen achter de woning Mazertstraat 68, is doodlopend en in onbruik. Alle percelen aanpalend aan deze buurtweg behoren ondertussen toe aan dezelfde eigenaar en worden ontsloten via andere gemeentewegen. Om de administratieve en juridische toestand aan te passen aan de feitelijke toestand, wordt de procedure opgestart tot opheffing van dit verlaten buurtweggedeelte. Er is een grafisch plan opgesteld en dus aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het grafisch plan tot gedeeltelijke opheffing voorlopig vast te stellen en het college de opdracht te geven om een openbaar onderzoek te organiseren, zodat we dan later ook de definitieve beslissing kunnen nemen. Is de raad akkoord? Paul?
Ja, Peter, het is inderdaad een doodlopend stuk buurtweg. In die zin kan ik daarmee leven. Hè? Dus dat de procedure in gang wordt gezet om hem eventueel af te schaffen. Ik ben daar trouwens vorig jaar nog over gewandeld. En ik kreeg toen de reactie van, wilt je alstublieft uit mijn hof gaan? Dus eigenlijk is dat een bestendiging van de situatie zoals ze nu al is. Maar ik zou toch nog willen wijzen op een ander probleem, namelijk, dit gaat inderdaad over de meest linkse stuk van buurtweg 86, maar het tweede meest linkse. Sinds een aantal maanden is dat eigenlijk ook zo goed als afgesloten. En dat is wel een stuk dat nogal veelvuldig gebruikt werd door zowel wandelaars als door fietsers. Dus ik zou toch willen vragen aan het gemeentebestuur om dan een keer af te toetsen de situatie zoals het daar nu is, of dat het juridisch in orde is. Want ik vrees een beetje, ondertussen komt daar ook veel minder volk al door, wat logisch is. Het wordt praktisch heel moeilijk gemaakt om er nog door te gaan. Of dit correct is met het juridische. Want ik vrees dus dat in de toekomst wel eens kan gezegd worden binnen x aantal jaar van kijk, ja, hij wordt niet meer gebruikt, dus we gaan hem afschaffen. En ik denk toch dat trage wegen, dat we daar allemaal voor zijn. Ik denk dat dat ook in ons klimaatplan zal staan. Dus ik zou toch willen vragen om daar wat toezicht op te voorzien.
Burgemeester. Ja, dat denk ik een terechte opmerking van Paul. Dat is inderdaad ook de landmeter bij patrimonium die natuurlijk al die dingen in kaart brengt. Het is absoluut de bedoeling om ja, bestaande wegen uiteraard te behouden. Dat is ook de reden dat we uiteraard niet meegegaan zijn in het agenderen om de andere buurtwegen af te schaffen. Lees dan natuurlijk dat we ook gaan nakijken dat normale gebruik, waar het daar mogelijk moet zijn, ook zo moet zijn. Moet dan, zo dat niet zijn, gaan we uiteraard ook de eigenaars daarvan gaan aanspreken. Dus we gaan uw opmerking van volgend overleggen. Er zal ter plaatse gekeken worden om van die toestand te vergewissen en indien nodig stappen gezet worden richting de eigenaar of eigenaars om, nou, ik zou zeggen, het vrij gebruik van de buurtweg zoals het moet ook te garanderen. Dus we nemen die opmerking mee.
Oké, Paul. Alle fracties akkoord? Ja, unaniem goedgekeurd. Punt 25 betreft zaak van de wegen in het kader van een omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van 5 appartementen in Ginderbuiten 269. Een stroek grond van 60 vierkante meter zal worden ingelijfd in het openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis. De betrokken actes zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Gedurende het openbaar onderzoek is er 1 bezwaarschrift ingediend en vandaag wordt goedkeuring van de zaak van de wegen gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 26 betreft een soortgelijk dossier aangevraagd door PITPA. Dat betreft de aanvraag voor riolerings- en wegeniswerken in de straten die u vermeld vindt op uw agenda. En de zaak van de wegen in functie van de vergroting en herinrichting van het openbaar domein. U vindt ook de opsomming van de verschillende betrokken secties waarop het betrekking heeft. Er is een openbaar onderzoek gehouden waar 8 bezwaarschriften werden ingediend. En dus aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de omgevingsvergunningsaanvraag de zaak van de wegen goed te keuren. Iedereen akkoord? Ja, unaniem goedgekeurd. Punt 27, energie- en klimaatactieplan. Het gemeentebestuur heeft voorbij 2 jaar in samenspraak met IOK en met ondersteuning van de provincie Antwerpen een energie- en klimaatactieplan of Sustainable Energy and Climate Action Plan opgesteld, dat de doelstellingen en de uit te voeren acties beschrijft. U vindt de verschillende adviezen in het kader van dit plan ook vermeld op de agenda en u hebt die kunnen terugvinden in het dossier. Goedkeuring van het plan wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ik zie dat Koen wenst tussen te komen.
Dank u wel, Peter, voorzitter. Wij gaan ons op dit dossier onthouden. Met alle respect voor het waarschijnlijk vele werk dat erin zit en de ambitie om ook effectief iets te doen aan de klimaatprobleem op lokaal gebied. Maar wij vinden het document heel vrijblijvend, weinig concreet en vooral heel onrealistisch. Ik zie trouwens in de tekst, in de inleiding van de tekst, een zinnetje dat toch duidt op het feit dat er niet aan ambitie, aan visie, aan ambitie gewerkt wordt wat dat betreft. Want daar staat, en ik citeer, we focussen ons op de bestuursperiode 2019-2024. Dat gaat dus over nog 3 jaar tot nu, vanaf nu. Hoe kun je een klimaatplan realiseren als je maar kijkt tot 3 jaar verder? Dat lijkt ons nogal straf. Ik haal een aantal elementen uit het plan. Ik lees bijvoorbeeld dat de ambitie is om 32% van de plaatselijke energievraag regionaal te produceren met hernieuwbare energiebronnen tegen 2030. Dat is over 9 jaar. Maar als ik zie dat we tot nu toe bijna alle aanvragen voor windturbines op ons grondgebied afkeuren, zelfs als ze staan op, in zones die door de gemeente als ideaal worden beschouwd, dan vraag ik me toch af op welke manier je die ambitie gaat waarmaken. Om het onrealistische van het plan aan te duiden, lees ik uit het plan de ambitie om jaarlijks 3% van de woningen volledig ISO volledig te isoleren. Ik denk dat we hier allemaal weten, als we het plan gelezen hebben, dat dat totaal onrealistisch is. Hè. Tegen 2050 zouden dan alle energie, zouden alle woningen in Mol dan energievriendelijk moeten zijn. Dan stellen wij ons toch een aantal vragen van waar zit dan de sociale factor? Op welke manier gaat het bijvoorbeeld die ambitie waarmaken? Op welke manier gaat het dat concreet maken? Is er een plan van aanpak om dat te doen? Er staat bijvoorbeeld bij, en dat is in dezelfde context een beetje, woningen die niet voldoen aan de minimumwoonkwaliteit, daarvan zullen de verhuurders aangezet worden om de woning in orde te brengen. Wat is dat, hè? Aangezet worden? Dat is niet concreet. Hè? Gaan we een brief schrijven van, beste eigenaar, we zetten u aan om uw woning te renoveren, dan gaat het niet gebeuren. Hè? Gaat dat gebeuren met subsidies, met boetes, de vraag is gewoon, wat is het plan van aanpak? Hoe gaan we dat realiseren? En op welke manier gaan we mensen ondersteunen die gewoon financieel niet in staat zijn om hun huizen energiezuinig te bouwen of te renoveren? Ik lees ook dat we energiezuinige en klimaatbestendige gebouwen gaan verplichten bij aanbestedingen. Gaan we dan ook bij aanbestedingen die dat opnemen in de aanbesteding, dat het verplicht gaat worden dat het gebouw energie-neutraal moet zijn? Want als we dat niet gaan doen, gaat het ook gewoonweg niet gebeuren. Hè. Een ander element in het dossier, in het plan, we spreken de woonreservegebieden buiten de woonkernen niet langer aan. Dat is een mooie zin en ik hoop dat het ook gaat gebeuren, maar op welke manier gaan we dat realiseren? Gaat het dan eindelijk eens in een document gegoten worden dat juridisch afdwingbaar is wat dat betreft? Ik lees ook dat we 1 meter nieuwe fietspad per inwoner tegen 2030 gaan realiseren. Dat is mooi, dat is niet min. Nieuw fietspad of gerenoveerd fietspad. Waar gaan we dat doen? Wanneer gaan we dat doen? Ik veronderstel dat bij het opstellen van dit plan dat er toch ergens een idee moet geweest zijn van daar zijn nog de mogelijkheden van nieuwe fietspaden en daar niet. We gaan ook een nieuw mobiliteitsplan opmaken, daar praten we ondertussen ook al jaren en jaren over. Ik zou het ooit graag eens een keer gerealiseerd zien. In 2030 heeft elke inwoner van onze gemeente een bos of natuurgebied op wandelafstand. Dat is heel fijn en Mol heeft gelukkig veel bossen en zo, maar wat is dan de definitie van wandelafstand natuurlijk? Hè? Als ik een wandeling van 10 kilometer maak door Mol, dan zullen we inderdaad wel ergens een bos tegenkomen. Dus ik vind het ook een beetje een vage ambitie. We vergroenen ook het grondgebied van Mol met 1 boom en 1,5 meter haag per inwoner. Dus tegen 2030 gaan we 37.000 bomen aanplanten en we gaan een goede 18 kilometer aan hagen bijplanten. Dezelfde vraag is daarnet. Waar gaan die komen? Waar zijn er daar nog gebieden voor? Wat is de ambitie? Is daar een plan van aanpak om die bomen te planten? Ik zou dat graag wat concreter zien. We voorzien ook 1 kubieke meter extra opvang of infiltratiecapaciteit voor regenwater per inwoner tegen 2030. Dat is dus ook 37.000 vierkante kubieke meter extra infiltratie. Lijkt me straf. Dan staat er een zinnetje in, dat zou ik graag een beetje verklaard zien door de schepen of gelijk wie. De klassieke buurten worden omgevormd naar klimaatbestendige buurten. Hoe omschrijven we een klassieke buurt en hoe omschrijven we een klimaatbestendige buurt? Dat zou ik graag eens lezen. Ik lees ook dat we gaan ontharden, we gaan inzetten op ontharding. Dat is goed, dat is belangrijk. Maar dan moet er ook echt wel ambitie gemaakt worden, moet er echt wel werk van gemaakt worden. Want even voor de duidelijkheid wil ik tussendoor zeggen, en met al de ambities die er zijn en ook alle bemerkingen die ook in het plan staan van we zijn op de goede weg, dat we tot nu toe, tot op de dag van vandaag, de verharderingen in Mol nog altijd toenemen. Dat het procent inwoners dat in recent overstroomd gebied woont nog altijd toeneemt. Maar liefst 11,4% van de Molse inwoners wonen in een gebied dat recent overstroomd is. En dat ook het oppervlakte bos tot op heden afneemt. Dat zijn zo'n beetje mijn bemerkingen op onze bemerkingen op het klimaatplan. Maar misschien is de belangrijkste vaststelling de volgende. En dat is dat de cijfers eigenlijk niet zo correct zijn. Dat ze niet helemaal kloppen. Ik heb dat op de commissie ook gezegd. De cijfers van de uitstoot van de grote bedrijven in Mol, die zijn niet opgenomen in de cijfers van Mol. Ik begrijp dat, die zijn opgenomen in de Europese cijfers en zo, maar ze liggen wel op Mols grondgebied. Hè. Dus als ik die diagrammen zie van 30% de gezinnen, 20% de mobiliteit, dan kloppen die gewoon niet. Hè. Want 80 of 90% van de CO2-uitstoot hier in Mol komt door de grote bedrijven. En ik heb toen ook de vraag gesteld van wat hebben wij als instrument, als lokaal bestuur, om die grote bedrijven te dwingen, bijvoorbeeld klimaatvriendelijker te gaan werken, om minder uit te stoten. Welke maatregelen heeft een gemeente Mol? Toen heeft de schepen gezegd, dat moet nog eens onderzocht worden. Ik hoop dat dat ondertussen gebeurd is. Maar dat is denk ik nu wel een beetje wat heel dat klimaatplan scheef trekt. Dat als je dat leest, dan krijgen we de indruk dat vooral gezinnen, de gemeente zelf en mobiliteit, als we daar heel hard aan werken om dat te vergroenen, dat we dan ook aan een beter klimaat geraken. Maar als je dan de werkelijke cijfers ziet, dat de grote uitstoot voor meer dan 80% van grote bedrijven komen, dan had dat misschien toch wel correcter geweest als die ook waren opgenomen in dit plan. Ik weet dat dit een lokaal plan is en dat er ook nog een Vlaams en een federaal en een Europees plan is. Dat is allemaal zo, maar ook in het lokale plan moeten de correcte cijfers opgenomen worden.
Goed, zijn er nog andere tussenkomsten over dit dossier? Bas?
Ja, dank u voorzitter. Onze fractie heeft een redelijk gelijklopende analyse gemaakt als die van Koen. Ik ga proberen niet te veel in herhaling te vallen, maar inderdaad, het voornaamste dat opvalt, dat is de discrepantie tussen enerzijds relatief abstracte en soms wat vage principes en doelstellingen, anderzijds tegelijkertijd toch ook heel concrete dingen. Hè. Dus de eerste vraag die wij wel hebben is, zijn er behalve dit plan ook echt al concrete acties die in de schuif liggen om daaruit te halen, om dat plan effectief te bewerkstelligen? Twee, hetgeen dat mij ook opviel bij de lezing ervan, dat is dat het puntje burgerparticipatie, het betrekken van de Mollenaar, dat een redelijk kort hoofdstukje is in het plan. Dus of dat daar ook al concrete acties voor gepland zijn, want ik denk dat dat toch heel belangrijk zal zijn als we gaan realiseren, of willen gaan realiseren wat dat hier overal in opgenomen staat. Drie, wanneer dat er een vergunning zal worden aangevraagd, of en in hoeverre zal dit plan dan resulteren in juridisch afdwingbare regels? Die vraag heeft Koen ook gesteld. Maar hoezeer zal dit plan resulteren in juridisch afdwingbare regels naar vergunningen toe? En ten vierde heb ik behoudens vergissing nergens het woord geothermie tegengekomen. Dus dat geeft mij toch de gelegenheid om nog eens de vraag te stellen wat de stand van zaken met het geothermieproject in onze gemeente is.
Zijn er nog tussenkomsten? Koen, Boeks?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga ook mee met mijn collega's. Ik lees dit plan als een sprookje. Ik zie heel veel in het geval dat, ik zie heel veel als. Ik vind ook dat er echt geen concrete zaken in staan. Ik had ook opgeschreven wat we dat isoleren, wie dat gaat betalen. Wat de investeringskost is. Ik zie ook van de daken voor polyvalente panelen, wie gaat dat betalen? Dan gaat het over de elektrische voertuigen en apparaten die volledig op elektriciteit zullen gaan uitgerust worden. Ik bedoel, dat is toch volledig onhaalbaar. Als ik dan denk aan camions met kranen of zware auto's met aanhangwagens, die hebben toch nooit of nooit de kracht die dat fossiele brandstof heeft. Dan moet je ook nog eens zorgen dat over het heel grondgebied een hoop laadpalen staan. Ik lees ook het hemelwater en het droogteplan is daar reeds in kijkbaar, want daar staat er ook iets van ingeschreven. Die visie in verband met het bemalingswater, wordt dat ook nog voorgesteld onder inwoners, want dat lees ik ook in dat plan, dat er zou zijn. En dan heb ik ook nog een punt dat de collega's aangehaald hebben in verband met de vergunningen. Het toekennen van verhardingen voor opritten. Ik zie nu in Milgem en in omstreken al zeker 4 opritten in volledig gevlinderd beton. Ik versta niet dat dit nog toelaatbaar is of dat die vergunning nog goedgekeurd wordt. Er wordt overal gezegd van we moeten het water in de grond laten infiltreren en toch wordt er dit soort beton nog goedgekeurd. Ik weet het niet, maar ik weet niet wat het scheelt, maar Ja, ik lees dit als een sprookje.
Goed, zijn er nog tussenkomsten van de raadsleden? Niemand? Schepelooi.
Dank jullie wel voor jullie vragen en tussenkomsten. Ik denk, het klimaatplan is een heel complex, maar kan ook heel mooi samenspel zijn tussen verschillende beleidsniveaus. Enerzijds het lokale, het provinciale, het Vlaamse, het federale, het Europese. Al die dingen spelen hun rol en hebben een impact op onze gemeente. Wat hebben wij geprobeerd met het klimaatplan? Is eigenlijk om die allemaal voor een stuk te bundelen en toe te passen op Mol. Een heel aantal hele concrete dingen. De meest concrete dingen zijn meestal ook de dingen die dat wij zelf in handen hebben. Als het gaat over het aanleggen van perken, zijn dingen die we zelf in handen hebben. Als het gaat over het inrichten van buurten, dat zijn dingen waar wij zelf ook een redelijke impact op hebben en waar we dan rekening mee houden. Als het gaat over participeren, dat zijn zeker en vast dingen die dat we zelf in handen hebben. En waar we ook proberen zoveel mogelijk rekening mee te houden doorheen alle beleidsdomeinen heen. De scope van dat plan is 2030 en misschien zelfs 2050. Als daar staat we focussen op deze legislatuur, is dat ergens wel logisch, want zoals Hans er straks gezegd heeft, mogen wij in principe geen beslissingen nemen voor de volgende legislatuur. Dus als we niet zouden focussen, dan hier heb je dan te zeggen. En wat mij betreft mag dat plan tussen de twee legislaturen geëvalueerd worden en dan kijken we wel weer verder. Als het gaat over een aantal heel concrete dingen, zoals isoleren, dan ben ik mij heel erg bewust dat dat ook een hele moeilijke sociale component heeft. Dan ben ik mij er ook van bewust dat de gemeente, laten we zeggen, niet over de grote hefbomen beschikt om daar iets aan te doen. Wat wij zullen doen is, we zullen dat proberen met flankerend beleid wat op te vangen. En ik denk dat we vooral heel goed moeten informeren en communiceren over wat er allemaal kan. Want zoals ik net zei, dat is een heel vaak moeilijk, maar wel haalbaar samenspel tussen verschillende beleidsniveaus. En zoals jullie weten, in ons land is ook bestuurlijk wel wat complex. En ik denk als we één taak hebben, dan is het eigenlijk om onze burgers heel goed te informeren over wat er allemaal mogelijk is. Niet alleen gemeentelijk, maar ook bovenlokaal. Ik denk als we dat al zouden doen, dat we al een heel aantal mensen de kans geven om bepaalde ingrepen te doen in hun eigen leven die een impact hebben. Want alleen vergis u niet, het globale klimaatprobleem gaan wij hier in Mol niet oplossen. Maar we moeten toch wel allemaal onze stinkende best voor doen om dat te doen. En dat doen we eigenlijk allemaal individueel en allemaal collectief. En dit plan, misschien is het inderdaad af en toe een beetje vaag, maar stelt wel bepaalde ambities, stelt wel bepaalde dingen scherp en moedigt ons aan en zet ons aan om daar ook iets aan te doen. En dat is wat we eigenlijk de komende 3 jaar vooral gaan doen. Met gemeentebestuur gaan wij vooral zelf kijken waar dat wij in onze eigen organisatie nog een verschil kunnen maken om te proberen om tegen 2030, 2050 die totalingen van CO2 te bereiken. Het volgende, en wat we ook gaan doen, is onze burgers informeren, dat heb ik gezegd, en ook hen aanzetten om die stap te maken. Maar we kunnen dat niet alleen. We gaan ook aan de Vlaamse overheid moeten rekenen om dingen te doen. Als het gaat over die isolatienormen, dan kijk ik een niveau hoger. Om dat te financieren, om dat mogelijk te maken, en ook om daar de nodige sociale correcties te doen. Als het gaat over juridisch afdwingbare dingen, dan kijk ik ook een paar niveaus hoger. Dat zijn dingen, qua vergunningen, dat zijn regelgevingen die wij hier niet maken. We kunnen daar eventueel wel een visie op uitwerken, maar we zullen altijd de regels moeten toepassen. En dat brengt mij bij nog een andere spanning in het klimaatdebat. Is de spanning tussen het collectieve en het individuele. En ook daar zullen we altijd evenwichtsoefeningen moeten doen. We hebben geprobeerd van die in dat plan te integreren. Die oefening zullen we moeten blijven maken bij alles wat we doen. Bij al onze beslissingen die we nemen. En dat is niet altijd makkelijk. Want soms gaat uw individueel belang lijnrecht in tegen het collectief belang dat het klimaat eigenlijk is. En dat gaan we alleen maar doen, nogmaals, informeren, communiceren, participeren en mensen aanmoedigen om het juiste te doen. En als het gaat om mensen aan te moedigen, je vroeg mij waar is de plaats om die bomen en die hagen te planten. Wel, heel veel van onze inwoners hebben een tuin. Het is binnenkort behaag onze campen. Gaat u allemaal aan om een keer naar de site van TIOK te surfen en daar een bestelling te plaatsen. Je zult ervan versteld staan hoeveel kilometer haag en hoeveel bomen dat er nog kunnen bijgeplant worden. Dat is een van de kleine dingen die we zelf in handen hebben en we daarop zullen inzetten. Lost dat klimaatprobleem op? Misschien niet, maar het helpt er zeker wel aan om aan een oplossing te werken.
Dat zijn dingen die we hiermee willen doen. Dat is hetgeen wat we de komende jaren gaan doen. Kijken waar kunnen we met de mogelijkheden die we hebben toch proberen dat verschil te maken om die doelstellingen te halen. En we gaan dat ook niet alleen doen. We doen dat samen met de IOK, samen met de provincie, samen met de andere gemeentebesturen uit onze buurt. En dat is ook de reden waarom dat dan gekozen is voor deze methodiek. Dat je op die manier eigenlijk een eenduidig campus verhaal kunt schrijven ook. Via de burgemeestersconvenant. En oké, dat kunnen methodologisch kunnen daar inderdaad misschien opmerkingen bij maken. Maar het zorgt er op zijn minst voor dat we ook vergelijkbaar zijn met andere gemeentes. En dat we ook alle inspanningen kunnen optellen. En dat is juist wat we willen doen en wat we zullen doen. En gaat dat gemakkelijk zijn? Zeker niet. En dat gaat voor heel Schepen College een geweldige uitdaging zijn om dat te doen. En dat is een uitdaging die we niet uit de weg zullen gaan. Want ik denk, als we er al in slagen om ons megareplan uit te voeren, hebben we ook een heel deel van dat klimaatplan al goed tot een goed einde gebracht. Is er nog werk op de plank? Zeker weten, maar ik denk niet dat wij er schrik van hebben. En daarom gaan wij dit uitvoeren en tot een goed einde brengen. En geen ambitie, dat zal ik niet durven stellen. Er staan ook een aantal heel ambitieuze dingen in. Want ten ene zegt dat het niet haalbaar is. Dat wil zeggen dat er dan misschien te veel ambitie is. Een sprookje. Nou ja, kijk. Ik weet het niet. Allee, als het sprookje is, dan zou het onhaalbaar zijn. Ik denk dat dat gewoon een doel is waar je naartoe moet streven. En we gaan proberen van dat doel te halen of toch zo dicht mogelijk te benaderen. Gaat dat lukken, dat weet ik niet, maar dat zal een inspanning vragen van ons allemaal. En daarom dat dit plan nu hier aan de gemeenteraad voorgelegd wordt, ter goedkeuring, zodat we allemaal samen onze schouders eronder kunnen zetten en daar effectief werk van kunnen maken. Dus ik zou toch, mocht u onthouden, ik vind dat heel erg jammer, maar toch zou ik willen vragen om het goed te keuren. Dankjewel.
Goed, ik kan dat volstaan als antwoord op de verschillende vragen die gesteld zijn. Ik zie dat Koen nog wenst tussen te komen.
Ja, heel kort nog, voorzitter. Voor de duidelijkheid, wij merken ook wel de ambitie die in dat plan zit en het werk dat erin zit. En ik merk ook wel dat de wil er is. Maar wij kunnen niet anders dan als we dat plan lezen, of dat plan lezen, dan te zeggen van dit is gewoon onrealistisch. En dan denk ik van over 3 jaar gaan wij samen zitten en evalueren. En gaan we zeggen, ja, het gaat toch niet lukken. Nee, want dat is volgens mij duidelijk. Hè. Als wij nu nog dat burgemeestersconvenant gaan moeten halen tegen 2030. Ik denk, als we allemaal eerlijk zijn, het gaat niet lukken op deze manier. En ook niet met het weinig concrete wat in dit plan staat. Hè. En dat is hetgeen dat mij stoort. Hè. Wat Schepen gezegd over het juridisch afdwingbare. Hè. Kijk een niveau hoger. In een aantal gevallen klopt dat natuurlijk, maar niet in alle gevallen. Hè. Je kunt als lokaal bestuur ook een juridisch afdwingbaar beleidsdocument maken waarin dat je schrijft. Wij gaan niet die woonreservegebieden aanspreken, maar dat moet dan wel gebeuren. Dan moeten we niet op de lange baan schuiven. We moeten niet zeggen, we zijn van plan om of we zouden graag dat. Hetzelfde met het renoveren van de woningen die niet klimaatvriendelijk zijn. We gaan de eigenaars aansporen, maar we gaan de eigenaars aansporen. Ja, als ik morgen een brief in de bus krijg, we hebben graag dat je aan de ramen steekt, want die isoleren niet genoeg, dan gooi ik die brief in de vuilbak. Als dat niet op de een of andere manier afdwingbaar wordt, of al is dat met subsidies, of is dat met een boete, of is dat met een... Ik weet niet hoe, maar het moet wel gebeuren. En dat moet dan volgens mij ook in dat plan omschreven staan, want anders gaat er gewoon niks gebeuren. Gaan we over 3 jaar gewoon zeggen, oké, we hebben het niet gehaald, wat gaan we nu doen? Ja, het is voor de volgende ploeg.
Ja, absoluut, maar ik denk dat er voor wat betreft het juridisch afdwingbare en dan zeker het renoveren van slechte woningen, dat is juridisch wel degelijk afdwingbaar. Hè. De wooninspectie doet controles, die hebben hun criteria onlangs nog verscherpt. Dat is iets dat wij niet doen, dat maar wel iets op ons grondgebied gebeurt. En dus, daar gaan wel dingen gebeuren. En dat zijn dingen die wij dan niet doen, maar die dat een hogere instantie doet. En dat is wat ik bedoel met dat samenspel. En er zijn een aantal dingen die wij zeker wel kunnen doen, ook zeker willen doen, waar ook aan gewerkt wordt. Het is niet omdat die dingen er nog niet zijn, dat die er niet zullen zijn. Ik denk dat we ook de gepaste tijden wel zullen laten zien dat we daar aan het werken zijn. Bepaalde dingen doen we ook niet zelf, we doen andere. Hè. En daar zit ook, merk ik, ook wel meer en meer een sense of urgency om daar dingen aan te doen. Ook daar worden criteria aangepast. En halen we het? Ik weet dat niet, maar ik denk dat we er absoluut wel alles aan moeten doen om het te halen. En als we het niet halen, om het zo dicht mogelijk bij te zetten. Dus ik heb er eigenlijk wel een goed oog op dat we op zijn minst een hele grote vooruitgang gaan boeken. Nog in de 3 jaar die komen. En als het niet is in de 3 jaar die komen, in de 6 jaar die erachter komen. Je moet denken, binnen 3 jaar kunnen we die evaluatie maken. En als blijkt dat het niet snel genoeg gaat, ja, dan zullen we misschien nog ambitieuzer moeten zijn of misschien ook nog harder moeten werken. Dat weet ik niet, maar op dit moment is dit volgens mij het startpunt om de komende 3 jaar keihard te werken, om de komende 6 jaar keihard te werken en waarschijnlijk om nadien ook de komende 10 jaar hard te werken. Deel wel uw analyse, alleen we gaan tegen 2030 wel het klimaatprobleem niet opgelost zijn. Tegen 2030 moeten we wel proberen van die doelstellingen zo goed mogelijk te halen om het opgelost te krijgen. En niks doen is zeker en vast geen optie. En dus, allee, dit plan is volgens ons, volgens mij, absoluut het startpunt om daar echt wel iets aan te doen en om er echt wel voor in gang te schieten.
Goed, ik zie dat Koen Boeks ook nog wenst tussen te komen.
Ja, Schepen, met alle respect, maar wat gaat u dan doen als er woningen niet in orde zijn of er moeten zonnepanelen gelegd worden en de mensen hebben de financiën niet? Dat kunt u toch niet afdwingen, dat gaat toch gewoon niet? Of gaat u er tegenover zetten dat er subsidies zijn of dat er extra kosten aan vasthangen dat die mensen kunnen daarvan gebruik kunnen maken?
Wederom, wij kunnen ook niet alles zelf. Als het gaat over die zonnepanelen, ja, dan kijk ik 2-3 niveaus hoger, hè. We moeten één mensen informeren, we moeten mensen toeleiden naar bepaalde coöperatieve oplossingen die er eventueel zouden kunnen zijn. En ik weet dat dat niet evident is en ik weet dat dat een heel groot sociaal probleem is. Maar dan zullen we moeten kijken wat dat daar eventueel al kan, hoe dat wij daar één in kunnen faciliteren en ondersteunen. Maar je mocht van het gemeentebestuur niet verwachten dat wij daar een heel subsidieapparaat gaan opstellen dat volgens mij op een ander niveau moet gedaan worden, hè. Dus het is een collectieve inspanning van ons allemaal, van ons als beleidsmakers, gemeentelijk, van onze inwoners, maar ook van de niveaus boven ons. Laat ons dat vooral niet uit het oog verliezen, hè. Dit plan bundelt die dingen voor een heel stuk, maar de grote inspanningen gaan ook van ons collectief moeten komen en die gaan dus ook gewoon Vlaams en federaal moeten opgelegd worden. En zitten daar moeilijkheden en uitdagingen aan? Heel zeker. Is het sociale component een uitdaging? Absoluut. Ik denk dat dat heel erg waar is. Maar ik denk ook dat we op dit moment in onze sociale dienst er ook al heel erg hard aan werken om mensen wel mee te krijgen in dat verhaal. Om te kijken wat kunnen we wel doen. En dan met de wooninspectie te kijken van ja, welke huizen zijn er echt zo slecht. Ja, dat het echt, het is heel simpel. Vanaf nu is het gedaan met dat te verhuren en maak het maar in orde. Maar dat zijn dingen die wij, sommige dingen doen we wel, andere dingen doen we niet. En iedereen zal erin zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus ja, kijk, gaat dat gemakkelijk zijn? Nee. Geloof ik dat we dat kunnen? Ja. En ik kan ook inderdaad, er zijn dingen waar nu nog bepaalde moeilijkheden zijn. Ja, kijk, laten we dat plan goedkeuren, dan kunnen we er aan beginnen werken. Als we dat al niet aan het doen waren.
Ik sta er niet volledig achter, dus ik ga het onthouden.
Ja, misschien nog een laatste tussenkomst van Bas, en dan Koen, en dan sluiten we af. Bas?
Ja. Schepen, ik hoor u zeggen dat u voor de juridische afdwingbaarheid, dat u wat dat betreft zelf geen stappen zal ondernemen en dat u gaat kijken naar hogere niveaus. U weet waarschijnlijk dat er een klimaatzaak is geweest waarbij een federaal, Vlaams, allerlei overheden in ons land veroordeeld zijn om verdere stappen te zetten op basis van de klimaatakkoorden van Parijs. In dezelfde zin overweegt ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen onder verwijzing naar de burgemeestersconvenant dat document toch niet zo vrijblijvend is als het misschien lijkt. A fortiori, dit document, daar kan ook op een gegeven moment juridische waarde aan worden gehecht, hè. Dus ik denk niet dat zo vrijblijvend moet zijn, hè. Als men dit energie- en klimaatactieplan op een gegeven moment naast bepaalde voluntaristische plannen van onze gemeente zou leggen, dan kan het zijn, als men daar discrepanties in vaststelt, dat men wel degelijk daar juridische middelen uitput. Hè. Ik heb dat niet zelf bedacht, dat is een bijdrage die ik ook maar toevallig ben tegengekomen. Ik zal u desgewenst overmaken, maar zo vrijblijvend is het volgens mij allemaal niet. Wat betreft het stemgedrag van onze fractie, wij wensen nu veel voluntarisme en goesting toe om toch zoveel mogelijk van het plan uitgevoerd te krijgen en we gaan dat met de bedenkingen die we wel geformuleerd hebben, maar we gaan het algemeen samengevat wel goedkeuren.
Koen, het laatste woord.
Ja, heel kort.
we zijn blij dat de schepen ambitieus is en het ook positief inziet en zo. En wij willen daar graag aan deelnemen. En wij staan ook volledig natuurlijk achter de klimaatplan die er allemaal zijn. En wij vinden dat 5 voor 12 is. En als we het klimaatplan helemaal slecht hadden gevonden, hadden we het wel afgekeurd, hadden we tegengestemd. Maar we vinden het dus goed dat er een klimaatplan is, maar om de redenen die ik er straks heb opgenoemd, van te weinig concreet en ambitieus, maar onrealistisch ambitieus, om die redenen gaan we ons onthouden op dat plan.
Goed, mogen we het punt hiermee afsluiten of wens de schepen nog iets te zeggen? Dus ik denk dat ik gehoord heb dat Koen Boek zich de onthouding, Open VLD keurt goed, memo onthouding. Zijn alle andere raadsleden akkoord met het plan? Oké, dank u. Zitten we bij punt 28, de EVA Cultuurcentrum. U vindt de agenda van de algemene vergadering van 28 september op uw agenda vermeld. En er wordt gevraagd aan u om de agenda goed te keuren, het budget 2022 en ook het vaststellen van de vertegenwoordiger van de gemeenteraad. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 29, noodhulp. Medio juli kreeg de oostelijke helft van ons land te maken met bijzonder hoge neerslag. Hoeveelheden die in verschillende streken aanleiding gegeven hebben tot zware overstromingen. De materiële en menselijke schade is enorm. Naast België werd ook Duitsland zwaar getroffen, waarbij ook onze voormalige zustergemeente Kal in het Eifelgebergte. Naast een donatie aan het Rode Kruis voor steun binnen België, wil Mol ook de voormalige Duitse zustergemeente Kal steunen. De overstromingsramp deed zich voor in juli. In juli en augustus vindt er gebruikelijk geen gemeenteraad plaats, omdat de hulp dringend en acuut was, werden alle fractieleiders bevraagd of er akkoord kon gegaan worden met het voorzien van deze noodhulp. En de fractieleiders gingen hiermee unaniem akkoord. De gemeente Mol voorziet €37.500 voor financiële steun aan de watersnood. Dit bedrag stemt afgerond overeen met €1 per inwoner. Van dit totaalbedrag voorziet de gemeente €25.000 voor het Rode Kruis. Zij organiseren de hulpverlening in ons land en zetten de financiële middelen de komende weken en maanden in waar nodig. En de overige €12.500 voorzien we voor de voormalige zustergemeente Kal. Het recente beëindigen van de officiële stedenband met Kal betekent niet dat de solidariteit en de vriendschap stopt. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 27 betreft noodhulp Haiti. De gemeente voorziet in haar begroting jaarlijks €6.500 voor noodhulp bij rampen of andere noodtoestanden. Op 14 augustus trof een zware aardbeving het zuiden en westen van Haiti. Dit gebied, op ongeveer 150 kilometer van de hoofdstad, is wat meer afgelegen en minder dicht bevolkt. Hierdoor zijn er minder officiële structuren om hulp ter plaatse aan te bieden. Na de moord op de president eerder dit jaar staan die officiële structuren sowieso onder druk. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat kleinere lokale organisaties op dit moment beter geplaatst zijn om snel hulp te bieden aan de getroffen families. En een van zo'n organisaties is Focal, een socioculturele organisatie die ingebed zit in de dorpen en ook partner is van VZW Anform. Zij hebben bovendien ook tijdens een vorige noodsituatie bij de orkaan in 2016 efficiënt hulp kunnen bieden. Anform is lid van de Mondiale Raad en vraagt bij de gemeente Mol noodhulp aan om fondsen te kunnen overmaken voor de eerste fase van het opgestelde postrampenprogramma in de getroffen zone. Deze fase wordt beheerd door partner Focal en bestaat uit onmiddellijke ondersteuning bieden aan meer dan 20 basisorganisaties en kleine ondernemingen die zich bezighouden met eerlijke handel door middel van gecontroleerde geldoverdrachten om hun leden te helpen uit hun huidige staat van armoede te komen. De volledige aanvraag kon u in bijlage nalezen. De leden van de Derde Wereldraad zijn gecontacteerd en hebben unaniem positief advies gegeven voor deze noodhulp. Ook aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 31 zitten we terug bij de tweede pensioenpijler. Het punt dat we er straks ook op de OCMW-raad hebben behandeld. Misschien niet terug de tekst lezen.
ook hier graag uw akkoord. Unaniem goedgekeurd. En dan zijn we toegekomen aan het laatste punt voor de toegevoegde agenda. Betreft de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord. De samenwerkingsovereenkomst met Pioneer DJ vanaf 1 september. Dus bij de invoer van het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs werd in de Gemeentelijke Academie gestart met een opleiding muziekproductie en DJ. Beide opleidingen zijn erg in trek en kennen een stijgend leerlingenaantal. In functie van de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van de beide opleidingen wenst de Gemeentelijke Academie niet exclusief samen te werken met Alpha Theta EMEA. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Zijnde een koepelorganisatie voor Pioneer DG, een vooraanstaand leverancier van technische materialen met een uitgebreide kennis rond het thema van muziekproductie en DJ. De academie biedt een zeer uitgebreide opleiding aan. Deze opleiding is dermate uitgebreid en voortschrijdend dat binnen Vlaanderen weinig tot geen alternatieven gekend zijn. De academie wenst uitstraling te geven aan deze DJ-klas en wenst meer algemeen MOL te laten fungeren als centrumgemeente wat betreft het DJ-gebeuren. De DJ-klas zou een kwaliteitslabel worden met een regionale uitstraling, evenwel op lange termijn. Door de link te vooruitwendigen met de huidige marktleider wenst de academie een positieve uitstraling te bekomen, als ook bekendheid. En hierbij wordt gedacht aan workshops, masterclasses, up-to-date kennis en technische ondersteuning, speelkansen voor de academie en de leerlingen en zo meer. Alpha Theta wenst bij te dragen aan deze nieuwe wind door het deeltijds kunstonderwijs en engageert zich tot het mede uitbouwen van de DJ-opleiding binnen MOL en omstreken door het mede creëren van vermelde technische ondersteuning, masterclasses en zo meer. De overeenkomst voorziet niet in financiële afspraken. Geen der partijen streeft een rechtstreeks commercieel belang na ten overstaan van elkaar. Op basis van de voorbereidende gesprekken met de verschillende partijen werd door de juridische dienst van IOK een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die aan de raad wordt voorgelegd. Kan iedereen akkoord gaan met de overeenkomst? Unaniem goedgekeurd. En dan zijn we toegekomen aan de toegevoegde punten. En we beginnen bij de fractie Voorraad, punt 33. Masha, u hebt het woord over de toekomst van het skatepark.
Ja, bedankt voorzitter. De skaters in MOL uiten hun ongerustheid over de toekomst van het skatepark. Het nieuwe jeugdhuis zou naar verluid verhuizen naar dezelfde site. Klopt dit en is deze beslissing definitief? Hoe zouden we het bestaan van het skatepark kunnen blijven garanderen? En daarnaast vragen we ons af of er al meer informatie is over de plannen voor het nieuwe jeugdhuis. Wat zou er gebeuren met de huidige site? Want wij pleiten voor een publieke en groene invulling, wat broodnodig is in het centrum.
Schepen, de Groof.
Dank u wel. U verwijst terecht naar de ongerustheid van de skaters in verband met de toekomst van het skatepark. We proberen al enkele jaren om de skaters meer te betrekken bij de jeugdhuiswerking. Nog maar een paar weken geleden trok het jeugdhuis met een bus van een 25-tal skaters naar Gent op uitstap. En deze uitstap werd ook gebruikt om bij de skaters zelf te polsen naar hun noden en bevindingen in verband met het nieuwe jeugdhuis. En wat mogelijk vlakbij het skatepark gerealiseerd zou kunnen worden. De belangrijkste opmerkingen waren inderdaad de continuïteit van het skatepark en ze dromen uiteraard nog van een opwaardering van een skatepark met andere toestellen en eventueel een uitbreiding. De verzuchtingen nemen we uiteraard mee in het verdere proces voor de bouw van het nieuwe jeugdhuis. En wanneer duidelijk is dat de locatie van het nieuwe jeugdhuis effectief zijn plaats zal kennen in de buurt van het skatepark, is het natuurlijk de bedoeling om hen nog sterker te betrekken bij de volgende fases. Zo willen we ook bij hen het eigenaarschap van de site meer vormgeven, mee vergroten. Er wordt dus gekeken naar een locatie in de buurt van het skatepark als nieuwe locatie van het jeugdhuis. Zo kunnen we het nieuwe jeugdhuis nog beter integreren op de vrije tijdsite van Den Uyt. En het zou ook een win-win situatie moeten worden, zowel voor de skaters als voor het skatepark, als voor het jeugdhuis zelf. We kunnen de sociale controle verhogen op een plaats waar dat af en toe toch wel wat kleine zaken gebeuren. En we kunnen de skaters ook een plaats geven binnen het jeugdhuis. Is deze beslissing definitief? Deze beslissing is in die mate definitief dat ze de meest complementaire oplossing is voor de uitkomsten van de bevragingen die we reeds hebben gedaan binnen de jeugdraad, de jongerenkern van Jeugdhuis TD, de raad van bestuur van Jeugdhuis TD, de projectvrijwilligers van project M, de EVA Jeugd en Sport en recent dus ook met de skaters. Jeugdhuis TD werkte daarnaast de afgelopen maanden samen met de jongeren ook aan een lastenboek, een wenslijstje, dat ook al een beetje uitgedrukt is in vierkante meters en met invullingen van bepaalde ruimtes. En ze werkten ook een vernieuwde missie en visie uit van hun jeugdhuis. De dienst Jeugd en Sport werkt op dit moment nog een laatste bevraging uit van een aantal stakeholders in verband met jongerenwelzijn in samenwerking met de jeugdhuiskoepel Formaat. Al deze dingen gaan we samenbrengen en dan kan de dienst Patrimonium aan de slag gaan voor de opmaak van een lastenboek richting een studie- en ontwerpbureau. In deze fase wordt dan bekeken welke locatie de meest aangewezen is en op dit moment kijken we hiervoor naar een locatie in de buurt van het skatepark. Hoe zou het bestaan van het skatepark kunnen garanderen? Door er uitdrukkelijk voor te kiezen om dit te vrijwaren en te integreren in de jeugdhuissite. Het staat op dit moment zo ook in het visiedocument, omdat alle actoren overtuigd zijn van de versterking die dit met zich mee kan brengen voor beide zaken. Of het skatepark nu op, onder, boven, naast, voor of achter het nieuwe jeugdhuis zijn plaats zal vinden, dat is uiteraard nog voorwerp van het verder onderzoek. We koppelen alle verdere stappen die we nemen in het dossier, uiteraard zoals steeds terug naar de raad van bestuur van het jeugdhuis TD en naar de EVA Molse Sportinstellingen. EVA Jeugd en Sport, excuseer, waar jullie ook in beide organen een vertegenwoordiging hebben, dus daar kunnen jullie ook de voortgang van het dossier goed opvolgen. Wat gebeurt er nog met de huidige site? Normaal gezien is dat binnen deze raad ook al enkele jaren geweten. Deze staat ingeschreven in het meerjarenplan om te vermarkten samen met de aanpalende site van de gemeentelijke uitvoeringsdienst. Dit na de verhuis van de dienst naar de site van de Slagmolenstraat.
Kan dat volstaan, Masha?
Ja, het is sowieso fijn om te horen dat er naar de skaters geluisterd wordt. En dat die terechte ongerustheid bij de skaters dus ook gehoord wordt. Een bijkomende vraag die nu mij opkomt is of dat dan ook al besproken is met de directie van de jeugdinstelling. Want het skatepark ligt echt wel zo goed als een paar meters naast de slaapruimtes van die jongeren. En het lijkt me nog wel nuttig om te bekijken of die rust gegarandeerd kan worden. En verder hoop ik dat de vorderingen van het jeugdhuis ook gecommuniceerd gaan worden, want ik ben daar wel benieuwd naar. Want ik heb soms via via een beetje gehoord dat er veel stil bleef liggen, maar zoals ik het hoor, komt daar nu meer beweging in. Dank je wel.
Op dit moment zitten we eigenlijk nog altijd op schema, wat betreft hetgeen wat we in het meerjarenplan hebben gezet. We gaan wel een klein beetje vertraging oplopen door die extra bevraging dat we nu nog gaan lopen bij de actoren die daar bezig zijn met jongerenwelzijn. Maar eigenlijk zitten we voorlopig nog op schema om het volgens het meerjarenplan gerealiseerd te krijgen. In verband met de directie van jeugdinstelling, sorry, excuseer. De contact dat daarmee geweest was inderdaad om eens na te gaan waar dat die slaapruimtes zich juist bevonden en daar werd er mij gemeld dat daar ateliers zouden liggen. En als dat niet zo zou zijn, dan moeten we inderdaad nog eens opnieuw contact opnemen. Maar uiteraard is het de bedoeling, het jeugdhuis gaat deels verhuizen omdat er geluidsproblemen waren met de buren. Het is natuurlijk de bedoeling dat we een jeugdhuis creëren waarin dat de toekomstige buren er geen geluidshinder van zullen hebben.
Ja, ik weet niet hoe het exact is. Ik denk dat er nog een sporthal tussen is of zo. Maar inderdaad, ik denk als er een fuif is, dat het geluid sowieso luid genoeg zal zijn om tot bij de slaapkamers te geraken. En zoals ik gehoord heb, zou de directeur nog niet op de hoogte zijn hiervan. Dus het is misschien inderdaad wel interessant om dat toch eens te gaan bespreken.
Goed. Kan dat volstaan? Aandachtspunten zijn genoteerd. Oké. Dank u, Masha. We blijven bij u. Fractie. Paul, Kerlaanse Zullen.
Wat opzetten? We blijven bij mij, maar dit agendapunt is een gezamenlijk agendapunt. Het is een agendapunt van Open VLD, Memo, Vooruit en ook raadslid Koen Boeks. Het zijn trouwens dezelfde partijen die dat in het kader van de lopende procedure een bezwaarschrift hebben ingediend. En we houden ons daaraan om die bezwaren, maar toch ook een aantal vragen, hier vanavond in de gemeenteraad te brengen. Ikzelf zal het luik mobiliteit voor mij nemen en dan zullen mijn collega's aanvullen. Eén, ja, het parkeren. Hè. Ik heb dat ook al gebracht. Ik denk in de raad van maart, toen we de overeenkomst goedgekeurd hebben met CORES. Ja, we gaan afwijken van de parkeernorm. En de parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per wooneenheid. Het zal toch aanzienlijk lager zijn. En in ruil daarvoor zal het gemeentebestuur een som geld krijgen. Ik dacht dat er voorzien was 1.225.000 euro. Ja, één, denk ik dat we daarmee onze parkeerverordening volledig uithollen. Ik denk dat elke projectontwikkelaar in de toekomst in het centrum van Mol of in de buurt van de stationsomgeving zich zal beroepen op deze uitzondering die dan gemaakt wordt. Ik denk dat dit een aanzienlijk precedent zal zijn en ja, in de facto een uitholling van onze parkeerverordening. Twee, denk ik ook dat deze overeenkomst geen enkele zekerheid biedt voor een oplossing van de parkeerproblematiek in de stationsomgeving op korte en half lange termijn. Ik heb altijd gedacht, en ook de bouwmeesterscan zegt dat, dat wij eigenlijk ten noorden van het station, in de buurt van de Keilandse Zille, een openbare parkeerplaats willen maken. Toen dat de laatste keer in de gemeenteraad is besproken geweest, werd daar een beetje geheimzinnig over gedaan, over de locatie. Maar bij mijn weten ligt er op dit moment niets concreet voor. Een bijkomende vraag daarbij is dat we wel horen dat het gemeentebestuur daar wel een locatie voor in gedachten heeft, namelijk de site in de Guido Gezellenstraat van de Muziekacademie. Dus dat is toch wel een antwoord dat ik vanavond graag zou willen horen van, is dit echt de visie van het gemeentebestuur? Is het de bedoeling dus dat er een openbare parkeerplaats zal gecreëerd worden in de omgeving van de Muziekacademie? Bijkomend punt rond mobiliteit is eigenlijk de knip in de Groene Weg. In het vorige masterplan was er voorzien dat we daar een knip gingen leggen. Eigenlijk om de mensen van de Groene Weg te beschermen, maar ook de mensen van de Zegelaan en van de Vredelaan. In het huidige ontwerp en het huidige voorstel zit die knip er niet in. Dus wij denken dat die knip absoluut wel een grote meerwaarde is. Niet alleen wij denken dat, ook de buurtbewoners denken dat. Dus we wouden daar ook vragen om die knip zeker en vast te behouden. Dank u. En dan denk ik dat mijn collega's verder zullen gaan.
Ja, ik begrijp dat er nog tussenkomsten zijn. Wie is de volgende? Koen?
Ja, we hebben het agendapunt een beetje gezamenlijk opgesteld. Dus uiteraard sluiten wij ons aan bij wat Paul juist gezegd heeft. We willen graag nog aanvullen wat dan inspraak en participatie betreft. Vinden we ten eerste heel jammer dat het openbaar onderzoek net zo op een moment gebeurt dat weinig mensen tijd hebben om een bezwaarschrift in te dienen of niet thuis zijn, want dat viel voor een groot stuk in de grote vakantie. We vinden uiteraard ook jammer dat het plan dat nu ingediend is afwijkt op een aantal cruciale punten toch van het oorspronkelijke masterplan. In het oorspronkelijke masterplan 2017 is er eigenlijk wel een mooie inspraakronde geweest en hebben de mensen ook heel wat inbreng gehad. En van die inbreng is er ook een deel opgenomen in het plan. Maar als je dan nu ziet hoe hard het plan afwijkt van het originele plan, ja, dan hollen natuurlijk het hele inspraakprincipe uit, hè, want dan heeft het geen nut dat je participeert als achteraf gewoon een nieuw plan mag ingediend worden. Ja, dat zijn dus de punten die wij jammer vinden. En uiteraard ook de mensen hier in de buurt, want we hebben daar heel wat reactie over gehad. Onder andere over hetgeen dat ik zeg van het bezwaarschrift indienen, dat ze heel weinig tijd daarvoor gehad hebben. En ten tweede dus inderdaad dat plan gewoon heel hard afwijkt. En ze geen kans meer gehad hebben om daar hun zeggen op te doen. Er is ene korte een soort informatie, video, toestand gebeurd, waarbij het werd voorgesteld, maar er was geen sprake meer van inspraak. Nadien is er ook niks meer op teruggekomen. We snappen natuurlijk, met corona was dat minder gemakkelijk. Maar op andere gebieden is dat wel heel vlot gegaan, dus heel jammer dat in dit dossier niet gebeurt. Dus het is nogthans belangrijk genoeg, denken wij, zo'n gigantisch project van 350 woneenheden, om dat toch grondig met de bevolking ook door te nemen.
Zijn er nog tussenkomsten, Hans?
Ja, ook ik op mijn beurt sluit namens onze fractie Open VLD Plus aan bij de
voorgaande sprekers bij dit agendapunt. Ik denk dat, dat we daar op één lijn staan met wat tot op heden daarover gezegd is. Maar ik zou toch ook op de inhoud van het voorliggende plan een aantal bemerkingen willen maken, waar we trouwens ook niet alleen staan. Het is wat net al gezegd wordt, de buurt is vorige keer toch vrij uitvoerig geraadpleegd, heeft op een aantal zaken denk ik toch zeer constructief bijgedragen om een kwalitatieve invulling te geven aan deze site. En ja, die worden nu eenzijdig verlaten. Weerom, tot mijn spijt, moet ik vaststellen dat hier met de participatie, zoals Koen net zegt, een loopje wordt genomen. En ja, een van de grotere bezwaren die ze toch geuit hebben, gaat over die woondichtheid. Uiteraard is het een zone waar een verdichting kan gebeuren. Dat is trouwens een traditie in Vlaanderen, een tendens om in de buurt van stationsomgevingen te verdichten. Maar dat moet dan wel op een kwalitatieve wijze gebeuren. En de Groene Weg is, het woord zegt het zelf, eigenlijk een groene straat die gekenmerkt wordt met veel groen. Dat karakter zou moeten kunnen behouden blijven. Het is ook een straat die gekenmerkt wordt door enige residentiële bewoning. En om die reden was in het voorgaande plan een afbouw van de woondichtheid voorzien. Naar de Groene Weg toe het grote centrale gebouw van 9 verdiepingen werd dan afgebouwd naar de Groene Weg toe naar 3 bouwlagen. En dan ook nog eens gecombineerd met grondgebonden woningen. Dus zeg maar eigenlijk woningen, koopwoningen wellicht, waar toch wat tuin voorzien is en waar inderdaad mensen een eigendom kunnen verwerven in dat groene karakter van de Groene Weg. En dat was dan een verderzetting van het huidige profiel. En 3 woonlagen is weliswaar iets meer dan de bestaande bebouwing. Maar ook dat wordt verlaten, hè? Tot ergernis ook van de buurt. Dat wordt verlaten, dat wordt opgetrokken naar 4 bouwlagen. En dat moeten wij bijtreden. Dat is eigenlijk een breuk met het bestaande profiel van die straat, met het bestaande gabarit. En dat is zeker onderwerp van het bezwaarschrift. Ik denk dat algemeen ook verdichting, ik heb het net al gezegd, hier wel kan toegelaten worden. Maar ik denk dat er oog moet zijn voor woonkwaliteit. U gaat ook de woondichtheid optrekken naar 350 wooneenheden per hectare. Ja, dat is, laat ons zeggen, meer dan een verdubbeling van de 150-norm. Van 150 naar 350, dat is zelfs meer dan een ernstige verdubbeling. En dus ja, men moet toch wel op een bepaald moment zich afvragen, heeft dat die draagkracht, die zone? Welke kwaliteit van woningen gaan we daar aantreffen? En dan, dan denk ik dat het belangrijk is om daar ook over te waken en ervoor te zorgen dat die projectontwikkelaar, en ik kan geen oordeel vellen over de betrokken reputatie, maar dat daar toch wel kwaliteit in zit en dat er een gezonde mix in zit van woningen. En dat dat niet allemaal studio's zijn, bij wijze van spreken, van 60 vierkante meter, maar dat dat ook appartementen zijn en dat je daar ook later een publiek hebt dat zeer divers is. Laat ons zeggen, ook hier in het bouwen van woningen gaan we een soort van diversiteitsbeleid moeten voeren, hè? Dat is ook wat, ik vergelijk maar met de woontorens aan de ring in Antwerpen, hè, wat je daar ziet nu. Dat is een beetje het probleem dat je daar te weinig diversiteit krijgt. En daar moeten wij hier in Mol over waken. Dat zijn fouten die we zeker niet mogen maken en waar voorgaande steden al wel fouten hebben gemaakt. Dus nogmaals, ik denk dat hier genoeg argumenten voor liggen om dit plan grondig te herbekijken. En wij pleiten dus ook voor een grondig participatietraject van iedereen in Mol, want dit is een belangrijke zone.
Ik denk nog een laatste tussenkomst van Koen Boeks.
Ja, voorzitter. Ik sluit me natuurlijk aan bij de collega's. Maar indien het project er zou komen of het zou doorgaan hebben, ga ik mee met die visie. Maar ik had liever gezien dat het project er helemaal niet had gekomen.
en dat het een volledige parking had geweest, annex een park, waar plaats was voor banken, waar dan misschien een vijverke was, een petankbaan, een basketbalpleintje, een speeltuin voor minder valide, een speeltuin voor gewone mensen en ook uiteraard een grote parking, want je ziet dat in de straat aan het station al 87% bezetting is op de parking en dat was dat uiteraard een ideale plaats geweest voor die parking te maken. Maar ik zeg het nog eens, als het zou doorgaan, dan sluit ik me wel aan bij de betogen die er zijn geweest.
Goed, ik denk dat we iedereen gehad hebben. Schepen Verbeke.
Beste collega's, ik zou heel graag inhoudelijk met jullie in discussie gaan, maar ik kan dat niet en ik mag dat niet op deze moment in de procedure. De procedure loopt nog, dat is één. En ten tweede hebben jullie een officieel bezwaarschrift ingediend dat gaat moeten geëvalueerd worden. En dan kunnen wij eigenlijk op een gemeenteraad, daar kunnen we daar eigenlijk niet over discussiëren. Dus ik kan niet antwoorden op de verzuchtingen, op de vragen. Dus ik kan daar eigenlijk niks over zeggen. Ik kan dat niet.
Paul.
Mijn vraag over de openbare parkeerplaats in, op de muziekacademie en de Guido Gezellenstraat, denk dat hij toch wel wat los staat van de procedure. Daar zou ik dan toch op zijn minst wel graag een antwoord op hebben. Of dat dat effectief een gedragen visie is van het gemeentebestuur.
Daar kan ik wel op antwoorden, omdat dat inderdaad buiten de scope staat van de aanvraag. Dat is inderdaad een piste die wij aan het laten onderzoeken zijn. Als dus de muziekacademie zou verhuizen naar de Zwaan, dan komt die site vrij. En dan lijkt ons dat mogelijk een locatie waar wij kunnen kijken of dat daar een openbare parking of parkeertoren zou kunnen gerealiseerd worden. Dus dat is nog geen beslissing. Dat is een denkoefening. We weten dat wij een paar gemeenteraden geleden hebben wij een goedkeuring gegeven om een studiebureau aan te stellen. En toen waren er een aantal sites alleen opgenomen. En deze site gaan ze ook mee moeten onderzoeken om te kijken of dat realistisch is.
Oké, Paul.
Welke zijn de andere sites die daarin opgenomen zijn?
Dat was ook de stationsbuurt zelf, hè, Keirlandse Zillen, Hangaarstraat, Boulevard, de Tegeltje. Ja, er waren dus, ja, dat zijn de zaken, ik weet ze niet meer van buiten, maar dat zijn de verschillende denkpistes.
Kan dat misschien overgemaakt worden?
Ik denk dat die in die aanbesteding bijstonden, dacht ik. Maar dan moet ik eens opnieuw nakijken, Paul. Ik dacht dat die er toen bij vermeld waren. Maar ik zal het een keer nakijken.
Ja. Goed, wordt nagekeken. Hans, u vroeg ook het woord.
Ja, ik ben blij dat we daar nu bevestiging van krijgen. Het is eigenlijk een beetje spijtig dat we tijdens het vorige debat eigenlijk daar rond de hete brei werd gedanst. En dat wij toen niet duidelijk ook die melding hebben gekregen. Als wij hier kanttekeningen maakten bij het feit dat men binnen een straal van een kilometer een zoekzone wou selecteren. Nu goed, ik denk dat het duidelijk is, hè, dat de bouwmeester daar een ander advies geeft en zegt van hou die auto uit het centrum. De locatie van die oude muziekacademie, of de hedendaagse muziekacademie moeten we het noemen, want de verwarring is anders wel mogelijk met de andere site. Die ligt wel degelijk in het centrum. Dat is het spoor over. Dat is toch wel een heel belangrijke nuance, denk ik. En men lokt op die manier ook de voertuigen weer terug in die kern, waar dat we eigenlijk toch, denk ik, allemaal dat centrum wat willen sparen van autoverkeer. Maar goed, het zal blijken of dat dit alternatief weerhouden wordt. Ik had nog één bemerking. Ook de groene corridor, waar sprake van was in het eerste plan, ja, die wordt toch wat verlaten. De doortrekking van die groene corridor naar Keirlandse Zillen. Maar goed, ik heb begrepen dat u daar niet kan op antwoorden en dat is inderdaad terecht. Ik denk dat het belangrijk is dat vandaag hier een aantal punten nog eens duidelijk meegegeven worden aan het college ter beraadslaging.
Goed, ik denk dat daarmee dit punt kan worden afgesloten en dat we aan het laatste punt van de agenda zijn toegekomen. Zitten we bij Koen Boeks, het plaatsen van borden in zaken afval. Koen.
Dank u, voorzitter. In navolging van het plaatsen van de borden van een kakje in een zakje, had ik toen een schriftelijke vraag gesteld naar het bestuur of dat het ook niet zinvol zou zijn om op strategische plaatsen of wandelpaden een borden te zetten waar dat op stond dat de mensen hun afval moeten deponeren in de vuilbak of mee moeten nemen, maar zeker niet op het openbaar domein moeten rondstrooien of weet ik waar ook. Nu mijn vraag, is er nog navolging in verband met dit, deze vraag of is deze geseponeerd, zal ik maar zeggen.
Schepen?
De vraag is zeker niet geseponeerd, Koen, want je hebt gelijk. Alleen, wat daar ook in het antwoord stond, is dat wij één dat wel geneigd zijn, alleen dat borden geen mirakeloplossing zijn, maar vooral sensibiliseren. Dus we zijn er zeker mee aan de slag gegaan. Alleen willen we nog iets meer doen dan enkel een bord plaatsen. We zijn nu aan het bekijken of we eventueel ook geen proefproject kunnen opstarten, waarbij we eigenlijk papieren zakjes aanbieden bij start van wandelingen of bij toegangspunten van drukke wandelplekken in onze gemeente, waardoor dat je eigenlijk als wandelaar echt, maar echt geen enkel excuus meer hebt om je afval niet mee te nemen tot aan de volgende vuilbak. We zijn nu aan het kijken waar, hoe en wanneer dat we dat gaan kunnen doen, maar ik ga er wel vanuit dat wij op hele korte termijn daar wel effectief actie in kunnen nemen. Dus dat is dan een bord en dan bijkomend ook een aanzet tot activering of actief goed gedrag van de mensen die komen genieten van onze prachtige natuur.
Dat is heel fijn dat er navolging voor is en ook heel fijn dat er een eventuele beloning zou volgen voor de mensen die dat zich goed gedragen, zal ik maar zeggen. Dank u wel.
Goed, dan zijn we gekomen aan het einde van de agenda. Ik heb nog een kleine mededeling. Ik zie ondertussen ook dat de CO2-meter zijn werk goed gedaan heeft. We zijn nooit boven de 480 gekomen, dus we hebben in veilige omstandigheden vergaderd. En het is over de CO2-meters dat mij gevraagd is om nog een kleine mededeling te doen. Het gemeentebestuur wil verenigingen ondersteunen om te voldoen aan de recente wettelijke verplichting om tegen 1 november CO2-meters zichtbaar te plaatsen in alle binnenruimtes waar mensen samenkomen. Hiervoor organiseren we in samenwerking met de gemeentelijke preventieadviseur op maandagavond 4 oktober een webinar. Naast de nodige informatieverschaffing willen we verenigingen ook financieel ondersteunen om aan de wettelijke regels te voldoen. En hiervoor willen we het bestaande subsidiereglement inzetten, waarbij momenteel een vierde aanvraagtermijn loopt. Aangezien het belangrijk is dat verenigingen met kennis van zaken de nodige beslissingen nemen omtrent de aankoop van deze CO2-meters, zullen we aan de gemeenteraad van oktober een beperkte wijziging van het subsidiereglement voorstellen, met name een verlenging van de aanvraagtermijn. We zullen deze wijziging onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad in de aanloop naar de infoavond ook communiceren, zodat verenigingen weten dat ze op deze financiële ondersteuning zullen kunnen rekenen. Ik weet niet of dat hierover nog vragen zijn, dus van dit punt komt dan terug in oktober. Indien niet wil ik alle raadsleden bedanken voor de aanwezigheid en de inzet. Ik wil het publiek danken voor de komst en we zien elkaar terug in oktober. Tot ziens.